De vorige keer waren wij terechtgekomen uiteindelijk in Openbaring 13, meen ik. Openbaring 13, waar sprake was van twee beesten. Eén uit de zee en één uit de aarde of uit het land. En de gedachte is dat het eerste beest wat daar genoemd wordt in de eerste helft van Openbaring 13 voorstelt het laatste grote wereldrijk, zoals het ook was aangekondigd in de profetieën van Daniël. Ook als een beest trouwens, een gebruikelijke wijze van bijbelse profetie. Waarvan uiteindelijk verteld wordt dat aan dat beest macht werd gegeven om werd macht gegeven over alle geslacht en taal en volk. Zoals het staat in vers 7 van Openbaring 13. En let op de volgorde daar, want er werd eerst gezegd, hetzelfde werd macht gegeven om te doen, om lasteringen te spreken, enzovoort. 42 maanden, dat is in vers 5. Dat is kennelijk de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Daarna, in vers 6 en de eerste helft van vers 7, wordt gezegd, het opende zijn mond tot lastering tegen God. Dan gaat dus een stapje verder. En om zijn naam te lasteren enzovoorts. En dan vers 7. En hetzelfde werd gegeven om de heiligen krijg aan te doen om die te overwinnen. Dat is kennelijk van toepassing op de tweede helft van de 70ste week van Daniël. De grote verdrukking over het Joodse volk en de Joodse stad, zoals in Daniël aangekondigd. En daarna staat er, en hetzelfde werd macht gegeven over alle geslacht en taal en volk. Dat is nog een fase verder en dat is dan kennelijk inderdaad na de 70ste week van Daniël. En, maar dat hoeft geen betoog, nog voorafgaande aan de 1000 jaren, uiteraard. Maar spreek dan over die periode van 33 jaar die zou passeren tussen het eind van de 70ste week van Daniël en het begin van de 1000 jaren. Het gaat dus over die laatste machthebber, dat laatste grote rijk, zoals het ook in Daniël tegenkomen. Dat schema wat u gekregen hebt, kom ik straks wel terug. Maar ik laat het hier eerst even bij. Daarna, in de tweede helft van Openbaring 13, wordt gesproken over een ander beest. Eentje die uit de aarde of uit het land opkomt, kennelijk vertegenwoordigende Israël. Ik weet niet wat ik er al van gezegd heb, dus ik zeg het maar even snel nog een keer. Kennelijk gaat het over twee beesten. Eén uit de volkeren en daarom dus uit de zee in de typologie. De andere daarentegen uit het land en daarom niet de volkeren in het algemeen, maar meer specifiek voortkomend uit Israël. Waarvan staat er dat twee hoornen, gelijk aan die van het lam. Maar het sprak als de draak. En het oefent al de macht, vers 12, het oefent al de macht van het eerste beest. In tegenwoordigheid van hetzelfde, dus in aanwezigheid van hetzelfde. Dat betekent dat deze beide beesten gelijktijdig optreden. Althans gedurende zekere perioden, daar gaat het maar om. Ze zijn tegelijkertijd aan de macht. En deze uit Israël, deze machthebber uit Israël, die gooit het kennelijk op één akkoord, zoals het heet, met het eerste beest, namelijk de machthebber uit de heidense wereld. Daar komt het op neer. En in de praktijk is hier dus gewoon sprake eigenlijk van dezelfde dingen die besproken worden in Daniël 9 vers 27... Want daar gaat het over de 70ste week van Daniël, die aanbreekt ter gelegenheid van het sluiten van een verbond tussen een vorst uit de heidenen, die komen zal, en aan de andere kant de velen van Juda, ofwel gewoon met de Joodse staat. Zodat we inderdaad tegenkomen een verbond wat gesloten wordt tussen heidenen aan de ene kant en de Joodse staat aan de andere kant. En dat is precies wat hier in Openbaring 13 feitelijk ook beschreven wordt. Hier worden beide partijen voorgesteld als één beest. En ze sluiten inderdaad een verbond. Die term staat er niet, maar het is wel wat beschreven wordt. Want er staat, hij spreekt als de draak. En van het eerste dier, eerste beest, staat dat zijn kracht was van de draak. Zodat ze dezelfde achtergrond hebben feitelijk en beide gemanipuleerd worden feitelijk door Satan zelf, want dat is waar het in de praktijk op neerkomt. Van de tweede beest staat ook dat hij maakt dat de aarde en die daarin wonen, vers 12, maar voor aarde lees ik altijd land, ook hier, het is de aarde waaruit het beest voorkomt, dus het is net zo goed het land, het gaat dus om Israël. Het maakt dat het land, namelijk degenen die daarin wonen, het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wonden genezen was. Dat op een of andere wijze betekent het dus dat de Joodse staat zich aansluit bij de heidenen, Arabieren ongetwijfeld, en Palestijnen in het bijzonder, met wie zij een verbond gesloten hebben. En zelfs heeft de godsdienstige achtergrond, zoals hier blijkt. In hoeverre wij moeten concluderen dat wat hier staat hetzelfde is als wat in Daniel 8 vermeld staat, dat staat nog te bezien. Maar in elk geval in Daniel 8 is er sprake van dat het Joodse volk in de afval wordt overgegeven, in de tweede helft van de 70e week van Daniel, en feitelijk gedwongen wordt om de God der heidenen, in dit geval dus der Palestijnen en dus der Arabieren, te aanbidden. En daarbij gaat het dus gewoon om Allah. Dat is waar het op neerkomt. Dat is in het verleden ook vertoond, alleen ging het toen niet om Allah, maar om Zeus. Maar beide stellen er eenmaal gewoon de duivel voor, dus dat is makkelijk genoeg. En hoe je dan genoemd wordt, zal de duivel zelf ook iets met vleeswaren hadden te maken, geloof ik, broeder. Laten we zitten. He? Dat kan hem ook niet schelen, waarschijnlijk. In elk geval, dit tweede beest staat, daarvan staat in vers 13, doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit de hemel doet afkomen in het land, of op de aarde, voor de mensen. En het verleidt degenen die in het land wonen door de tekenen die aan hetzelfde te doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest, zeggende tot degenen die in het land wonen dat zij het beest dat de wond des zwaards had en wederleefde een beeld zouden maken. Een beeld dus gewijd aan degene die kans gezien heeft om dit oude wereldrijk uit het verleden te doen herleven. Dat is de veilige manier om het te zeggen. En dat oude wereldrijk, daar kom ik ook straks nog op terug, dat is niks meer of minder dan het Griekse Rijk, het oude Griekse Rijk van Alexander de Grote, wat in hoge mate gevestigd was in de landen die wij nu de Arabische, dan wel de Mohammedaanse landen noemen. Past precies. Dat rijk zou herleven, dat is trouwens uit het schema betrekkelijk gemakkelijk te herleiden. Ik heb alleen de tijd niet om het uitgebreid met u te bespreken. Maar goed, voor zelfstudie is het ook uitstekend geschikt. Er wordt dus een beeld opgericht. Dat beeld kunnen we meteen plaatsen. Beelden worden gewoon geplaatst trouwens. En het wordt geplaatst op de heilige plaats. Want dat staat in Matthäus 24. En in Daniel. Als u echt problemen hebt, als u het echt niet kunt volgen, even aan de noodrem trekken. Hè? Dan ga ik er wel verder op in. Wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting staande in de heilige plaats. En in Daniel heet het heiligdom. Maar heiligdom betekent gewoon een heilig ding en dat kan dus heel goed een heilige plaats zijn. Ik geloof dat ik al gezegd heb dat ik niet geloof dat het gaat om een tempel in die dagen, maar een heilige plaats wel degelijk. Het is zelfs de vaste term in onze tegenwoordige tijd voor de heilige plaats. El Haram, de oude tempelberg of hoe het maar heten mag. Maar daar zou die gruwel der verwoesting worden opgericht, daar zou dat beeld worden opgericht. In Daniel komt het beeld trouwens in meerdere hoofdstukken voor. Feitelijk, maar ook concreet in Daniel 9 misschien niet, Daniel 8 wel, en Daniel 11 ook, en Daniel 12. Dus ik ga er verder niet op in. Dat beeld zou worden opgericht en we weten ook wanneer, namelijk in het midden van de 70ste week van Daniel. En bij die gelegenheid zou de heilige plaats ontheiligd worden. En zou het heilige volk vernederd of nedergeworpen worden, alles volgens Daniel 8 in elk geval. Daar komen we tegen. Ik mis noden de schriftverwijzingen hier naar deze profetieën van Daniel. Helaas. Maar ja, kennis van de profetieën was niet de sterkste zijde natuurlijk van degene die de staande vertaling gemaakt hebben en van kanttekeningen hebben voorzien. Ik zeg het als excuus voor hen uiteraard en niet als verwijt. Maar het staat er in ieder geval niet, deze verwijzingen. Helaas. Maar goed, er werd een beeld opgericht. En daar staat er in vers 15, en hetzelfde werd gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden gedood zouden worden. In Daniel komt hetzelfde voor, dat is in Daniel 3, wie daar het beeld niet aanbidt zou geworpen worden in de vurige oven. En dat beeld was een beeld van Nebukadnezar en dus van Babel, zodat je meteen weet wat de hoofdstad is van dit rijk waarover hier gesproken wordt. Het is namelijk Babel. En dat blijkt ook uit de volgende hoofdstukken. Ik kan het u makkelijk zeggen, als je dat tegen je hoofdgetuigen zegt, dan halen ze hun schouders op. Want als je bij hun zegt Babel, dan denken ze aan Jeruzalem. Als je bij protestanten zegt Babel, dan denken ze aan Rome. Dat is nou eenmaal, is heel vervelend allemaal, maar Babel is gewoon Babel. Hè? Goed. Het beeld komt tot leven, blijkbaar, zodat u maar weer ziet dat tekenen en wonderen niet noodzakelijk van God komen. Dat is misschien, hè? Dat is een tegenval, u zegt netjes. Ik wou zeggen dat is niet bestemd voor Jehovah's getuigen, niet voor mormonen, niet voor zevendedagsadventisten, maar voor weer een andere categorie die liever niet in dit rijtje genoemd wordt. Dus dat doe ik dan ook maar niet. Maar er is nou eenmaal zo, tekenen en wonderen kunnen van de duivel komen. En dat is in dit geval ook zo. Zodanig dat het beeld gaat leven. En dan zal men zeggen, kijk, dat is Allah. En daar heeft men gelijk in, dat doet Allah. Alleen abusievelijk heet hij Allah, want Allah betekent God. Maar hij is niet God, hij is de tegenstander Gods. Maar hij zou willen dat hij God is. En in dat opzicht heeft hij dus een belangrijk deel van zijn doel bereikt. Voor zeer korte tijd. Maar dat stond als een openbaring 12, want hij wist dat hij kleine tijd heeft. 12 vers 12 was dat. Goed. Hetzelfde werd macht gegeven, het beeld leven te geven, daar komt het op neer. En wie het beeld niet zal aanbidden, zal gedood worden. Dus men moet knielen voor Allah, daar komt het in het kort en in het algemeen op neer. En anders dan wordt men gedood. En u en ik zien dat natuurlijk al lang aankomen. Echt, wij maken ons er geen zorgen over. Neem ik aan tenminste. He? Goed. Vers 16. En het maakt dat het aan allen, kleiner en groter en rijker en armen en vrijer en liefknecht, een merkteken geven aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden, waaruit dat dan ook bestaan mag. De nieuwste versie is natuurlijk dat iedereen een chip krijgt ingeplant. Een chip. Nee, in de 60e jaren was het nog het verhaal, iedereen krijgt een computernummer. En een computer was toen een heel lelijk woord, hoor. Goed. Maar wat het is, weet ik niet. Wat voor een teken dat moet zijn, weet ik ook niet. Maakt niks uit. Sophie-nummer. Sophie-nummer. Een nummer van wijsheid, denk ik altijd. Maar ik geloof dat mijn talenkennis tekort schiet. Sophie-nummer, wil ik zeggen, een wijsnummer. Nou goed. Wie de wijsheid heeft berekend, het getal staat hier. Dat is een ander getal. Maar goed. In ieder geval, men krijgt een teken. Waarom niet zoals de Hindoes, geloof ik, die zo'n teken krijgen aan het voorhoofd? Een stip. Dat is meer dan voldoende. Met stip, ja. Goed. Nou, ik weet niet wat het is. Dat kan toch ook heel goed? Kan toch gewoon een stip zijn? Weet je veel? Ik zou niet weten waarom het ineens zo technisch moet. Men heeft gedacht, het beeld komt tot leven. Dat kan niet. Dus zal er wel een luidsprekertje ingebouwd worden achter zijn mondopening en dat soort dingen. Zoals op de Efteling vroeger, weet je niet? Of is dat nog zo op de Efteling? Ja, is dat nog zo? Dat goed. Papier hier en zo. Is dat nog ook? Goed. Nou ja, dus waarom het zo technisch moet, weet ik niet. Dan staat er vers 17. Men zou een teken krijgen, vers 17. En dat niemand mag kopen of verkopen dan die dat merkteken heeft. Waarom dat ook technisch geregeld moet worden, weet ik ook niet. Je kan er gewoon van de handel worden uitgesloten. Wettig. Als je dat teken niet hebt, dan mag niemand je wat verkopen. Dat is toch makkelijk genoeg. Of dat het nog zo nodig met het betalingsverkeer en een creditkaart te maken heeft. Ach, al die technische onzin. Begrijp je me goed, ik ben techneut van huis uit. Maar dit vind ik onzin hoor, om dat zo te verklaren. Hè? Daar weten wij namelijk niet hoe dat gaat. Het kan veel eenvoudiger namelijk allemaal. En daar hou ik wel van. Nou goed, dat niemand mag kopen of verkopen, uitgesloten van het economisch verkeer. Dus dan word je al gauw naar het leven gestaan op deze wijze. Lijkt me duidelijk, hè? Men moet namelijk dat merkteken van het beest hebben. Of de naam van het beest of het getal zijns naams. Zodat het merkteken waarschijnlijk een uitbeelding is van zijn naam of van het getal zijns naams. Maar zoiets heet bij ons tegenwoordig in modern Nederlands een logo. Een logo, een beeldmerk. Dat is het gewoon. Ja. En een 666 kun je een mooi logootje van maken. Hoor. Nou goed, even verder dan naar vers 18. Hier is de wijsheid die het verstand heeft, rekenen het getal van het beest. Men zou dat dus moeten doen en niet nalaten. Wie het verstand heeft, rekenen het getal van het beest, want het is het getal eens mensen. Een menselijk getal, vertalen sommigen ook. En zijn getal is 666. Velen vinden het niet leuk, maar de gedachte is eenvoudigweg dat de naam opgeschreven, vermoedelijk in het Hebreeuws, maar misschien ook in het Arabisch, maar in elk geval in het Hebreeuws, dat die naam tegelijkertijd getallen of cijfers voorstelt, want de aardigheid van in ieder geval het Hebreeuws is dat letters tegelijkertijd ook cijfers zijn. En het punt is dat zo'n naam dus eigenlijk een aaneenschakeling is van losse cijfers. En die zou men bij elkaar optellen en daar zou dan uitkomen 666. Moeilijker is het niet. Heel oud beginsel. Alleen als wij tegenwoordig zeggen, zegt men dat is occult, want dat komt uit de Kabbalah. Uit de Joodse overlevering en dat heeft met tovenarij te maken, zeg ik, ja, dat is zo. Nou en? Maar gewoon een optelsommetje maken, dat is toch niet zo, dat is toch niks occults aan? Nee, het is, in de Bijbel kom je dat er vaak genoeg tegen. Ik zal niet zeggen dat het altijd van groot belang is, maar iets als bijvoorbeeld de naam Messias, Mashiach in het Hebreeuws, levert de getalswaarde op van 358. Nou, daar kan ik vanavond over praten, over de betekenis van dat getal. De betekenis van de 3, de 5 en de 8, zo zonder meer. Maar ook uit andere woorden die diezelfde getal. Slang bijvoorbeeld heeft dezelfde getalswaarde. Slang, 358. Slaat op Johannes 3 en daarmee op nummer 3, de verhoogde slang. Slang de, niet de oude slang wel te verstaan uit Openbaring 12, vers 9. Maar de nieuwe slang, uiteraard, de verhoogde slang, 358. Enzovoorts. Dat kan heel goed. En dus met veel meer. Woorden en namen het geval. Er wordt ook een boel onzin over verteld, moet ik u zeggen. En er wordt ook een heleboel kloppend gemaakt. Om het in de theorie te doen passen. Men heeft uitgevonden dat een titel, een van de titels van de paus bijvoorbeeld, levert de getalswaarde op van 666. En, nou ja, dat stamt van een paar honderd jaar geleden natuurlijk, uit de tijd van de reformatie. Men zag in Babel Rome en het beest was dus inderdaad de paus. En in de boeken van de Zevendags Adventisten zie je onvermijdelijk de paus afgebeeld in een prachtige lito enzovoort met het getal 666 op zijn tiara. Dat hebben velen van u denk ik wel eens gezien, want die boeken zijn overal nog steeds voor een prikje antiquarisch en tweedehands heeft u het nog maar verkrijgbaar, hè? Dat is makkelijk genoeg. Nou goed, ik ga er maar niet verder op in. Ik heb verder eigenlijk niks te zaken, want we zouden het in het kort doen, hè? Bovendien, zo negatief is het getal 66, 666 trouwens niet, want het komt nog een keer in de Bijbel voor, namelijk in verband met de schat van Salomo. En zijn bijdrage, zijn inkomsten, zijn jaarlijks inkomen, was ook 666, nou het zal wel meer dan guldens geweest zijn. Maar in ieder geval datzelfde getal, dus er is niks mee mis. Het punt is namelijk dat het getal 6, het getal is van een mens, een menselijk getal zoals het hier staat. Maar daarmee is het net zo goed van toepassing op Christus zelf. Op de Heer Jezus namelijk. En eigenlijk getal 6 staat voor de mens in het algemeen. Daarmee voor de mens bij uitstek, namelijk Christus zelf. Met een specifieke verwijzing naar zijn hoge priesterschap. Want 6 spreekt over de Heer Jezus, de mens die uit de mensen genomen is en gesteld is bij God in de zaken die daarvoor de mens te doen zijn. En elke keer als u bijvoorbeeld in het Johannes-evangelie de zes, getal 6 tegenkomt, dat is nogal een paar keer hoor, dan spreekt het daarover, over Christus namelijk, uit de mensen genomen, als de zoon des mensen, gesteld op de allerhoogste troon, en in het bijzonder als, niet alleen als koning, maar in het bijzonder ook als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar dat is een grote tegenstander, antichrist, want ik hou het erop dat deze tweede beest hier uit Openbaring 13, dat antichrist is. Dat antichrist zich tooit met het getal van de Christus, dat is natuurlijk zeer voor de hand liggend. En met getallen zelf is natuurlijk niks mis, er gaat pas wat mis als toegepast wordt. En zo zijn er vele dingen. De slang, iedereen roept dus een beeld van de duivel. Dat is niet waar, slang is net zo goed een beeld van Christus. En als u zegt, dat vind ik te moeilijk, dan zeg ik gewoon, nou ja, slang is een beeld van de machthebber over de stoffelijke wereld. Dat is wat het is. En dat is Christus, geloven wij. Maar wat de oude schepping betreft, en tot op heden, is het zijn tegenstander. Vandaar dat het beeld van de slang op beide van toepassing gebracht wordt. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld de adelaar, zeg ik altijd. Een beeld van Christus, de Zoon Gods, Johannes Evangelie, de Arend, weet u wel, Gerub met het gelaat van Arend, Arends vleugel enzovoort. Maar in de Bijbel net zo goed een beeld van de overste van de macht der lucht. Degene die vanuit de hemel over de aarde regeert, Satan zelf namelijk. Maar het drukt gewoon uit, degene die in de hemel de macht heeft. Of die vanuit de hemel de macht uitoefent, dat is de adelaar. Hetzelfde geldt voor de leeuw. Satan gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Maar we kennen net zo goed de leeuw uit de stam van Juda. Er is niks mee mis, je moet alleen begrijpen dat de leeuw staat voor de machthebber over heel de aarde. Dat is wat het is, de koning over heel de aarde. En de vraag is maar wie het is. Een typologie krijgt gewoonlijk dik. En zo met het getal 666. Nou, ga ik niet verder op in. Wat zo van zo groot belang is het nou ook weer niet. Maar waar het om gaat is deze twee machthebbers. Heb ik gezegd dat ik veronderstel dat dit tweede beest niet eens uit Juda komt. Maar uit Efraïm vermoedelijk. Heb ik dat gezegd? Ja, nee, niet. Wel. Oh. Ja. Uit Israël. Maar het verbazingwekkende is dat in Daniel 9 sprake is van een vorst die komen zal, die niet met een andere vorst een verbond sluit, maar met de velen. En die velen zijn de Joodse staat. Maar waarom staat er niet gewoon met een vorst uit Juda of iets dergelijks? Lag voor de hand, het woord vorst wordt daar een paar keer gebruikt. Nou ja, minstens één keer dan. In verband met de Messias namelijk. Maar het staat daar niet. En het wekt bij mij de indruk dat weliswaar een overeenkomst gesloten wordt met een machthebber uit Israël, maar niet specifiek een uit Juda, en dus vermoedelijk een uit Efraïm of Manasse wellicht, maar in ieder geval uit de 10 stammen van Israël. Zodat ik verwacht dat Amerika een belangrijke rol zal spelen in het tot stand komen van deze overeenkomst, maar dat is een open deur intrappen, want de Palestijnen en de Joodse staat sluiten geen verbond buiten de president van de Verenigde Staten om. Zo zit dat. Die gaat er namelijk tussen staan slaan en slaat een links en rechts een arm om de benen van heen. Dat weet u toch, hè? Dit is al een paar jaar geleden, maar vooruit. Doe maar. Maar over dat verbond gaat. Een verbond tussen de Joodse staat en de heidense wereld. Goedschiks of kwaadschiks? Nou, allebei natuurlijk. Want er zijn er die dat wel best vinden en er zijn er die er zich tegen zullen verzetten. Maar het gebeurt niettemin toch. En dat is wat in Daniel al verscheidene malen was aangekondigd. Maar als dat verbond, als het verbond als zodanig gesloten wordt tussen deze twee partijen, dan zal de 70ste week van Daniel beginnen. Maar op het moment dat de Joden verplicht worden te buigen voor Allah, want daar zal het wel op neerkomen, of te buigen voor het beeld, zal ik maar zeggen, wel, dat vindt plaats op het tijdstip van het midden van de 70ste week van Daniel. Waarna de Russen zich ermee zullen bemoeien, maar dat staat in Openbaring allemaal niet. Dat staat in de Oude Testamentische profetie. De Russen bemoeien zich ermee en het heeft ook gevolg dat het hele land, dat uit het hele land alle leving wordt weggeraapt. Daar komt het op neer. De heer zelf bemoeit zich daar namelijk ook mee. Maar goed, dat staat hier allemaal niet, maar het loopt uit op de ondergang van de Joodse staat als zodanig. Hierna toch hoofdstuk 14, waarin gesproken wordt over, ik zag en ziet een lam stond op de berg Sion en met hem 144.000, denk erom dat het een visioen is, hè. Het lam op de berg Sion, met hem 144.000, hebben de naam zijns vaders geschreven aan hun voorhoofden. Dat wisten we al, want er stond al in Openbaring 7. Die 144.000 die het evangelie zouden prediken immers. Het visioen is makkelijk genoeg. De berg Sion is natuurlijk Jeruzalem, maar meer specifiek de plaats van de troon van David. En dus beeld het uit het Messiaanse Rijk, het koninkrijk van de zoon van David. Het koninkrijk zoals het zou openbaar worden. En in plaats van het merkteken van het beest, wordt hier gesproken over een merkteken van God zelf. Daar tegenover. Want het punt is dat aan de ene kant in de wereld het koninkrijk van Satan, van Babel, dus eigenlijk openbaar wordt. Daar ging het vorige schriftgedeelte over, hoofdstuk 13. Maar aan de andere kant in hoofdstuk 14 wordt gesproken over dat tegelijkertijd ook het koninkrijk van Christus, namelijk van Jeruzalem, openbaar wordt. Babel dus tegenover Jeruzalem of Babel tegenover Sion, het is maar hoe je het hebben wilt. En dat is wat hier beschreven wordt in Openbaring 14. Het is dus min of meer een herhaling ook van Openbaring 7. Het lam, de berg Sion, de troon, 144.000. En dan, ik hoorde een stem uit de hemel als een stem velere wateren, als een stem van een grote donderslag. En ik hoorde de stem van citerspelers spelend op je citers enzovoorts. En u begrijpt waar het hier over gaat. Hier wordt een uitbeelding gegeven van hoe dat koninkrijk van Christus niet te min zal openbaar worden. Want terwijl aan de ene kant weliswaar dat Joodse volk in de afval zal worden overgegeven met de term uit Daniel 8. zal toch uitlopen op de openbaring van het Koninkrijk van Christus. Voor degenen die dat niet met elkaar kunnen rijmen, moet ik u zeggen, dat rijmt heel goed. Want de Joodse staat zal verwoest worden als gevolg van deze gruwel der verwoesting, dit beeld en wat er verderop volgt aan gebeurtenissen. Jeruzalem zal verwoest worden, Judea zal verwoest worden, en als het verwoest is, begint vanaf hetzelfde moment feitelijk de openbaring van het Koninkrijk van Christus. Eerst in Petra, maar als u het mij vraagt, 75 dagen later al in Jeruzalem. Na 1335 dagen, leg ik nou niet uit. Goed. Dus terug naar openbaring 14. Een visioen waarin het koninkrijk openbaar wordt als gevolg van de prediking van door de 144.000. Ziet de spelers, heeft alles te maken met aanbidding en de verheerlijking van God zelf. En dus heeft het te maken met de openbaring inderdaad van zijn koninkrijk. En dus worden die 144.000 beschreven. Daarna vinden wij vanaf vers 6 de aankondiging van oordeel. Dat zal best, maar het oordeel wat aangekondigd wordt is meer specifiek het oordeel over de volkeren der aarde, maar feitelijk over Babel, want daar komt het op neer. Er wordt, ik geloof, de Babel niet genoemd. Oh, het wordt wel genoemd in vers 8, zeker wel. Vers 6 maakt melding van de prediking van het evangelie. Inderdaad, door de 144.000 uit de voorgaande 5 versen, maar in vers 6 heet het gewoon, ik zag een andere engel, een weergave altijd van een hemelse macht of kracht, die het eeuwige evangelie verkondigt, niet aan degenen die in de hemel wonen, maar uitdrukkelijk aan degenen die op aarde wonen. Maar de gedachte is dat het evangelie gepredikt wordt min of meer vanuit de hemel, omdat God in de hemel dat wil in elk geval, aan allen die op aarde wonen, want hoewel sprake is van verdrukking over alle volkeren, wordt in dezelfde tijd uiteraard het evangelie gepredikt. Zodat de prediking van het evangelie en de verdrukking beide de mens tot de Heer zouden moeten leiden. Hetgeen voor ons persoonlijk gewoonlijk ook wel nuttig is. De prediking van het evangelie gepaardgaande met een en ander aan verdrukking, bedoel ik. Nou goed, laat maar zitten. Ik zou er altijd het land voor lezen. Als het enigszins kan het land, want dat is de goede vertaling. Het land. Dat hetzelfde is als aarde, dat is waar. Maar het probleem is dat ons woord aarde door ons ook opgevat wordt als geschreven met een hoofdletter. En daarmee aanduidend onze zogeheten planeet. Wat een misverstand is in de eerste plaats, omdat onze planeet geen planeet is. Het is de aarde en daarmee geen planeet. Een planeet is een hemellichaam, maar de aarde is de aarde en dus niet een hemellichaam. Dat begrijp je toch, hè? Aarde maakt niet deel uit van de hemel, is tegenovergestelde van de hemel. Aarde is geen hemellichaam, dus ook geen planeet, ook geen dwaalster of hoe het maar heten mag. Aarde is geen planeet. Dat is, leggen we een andere keer weer uit. We kan het ook uitleggen, kan het u voortekenen, maar dat heeft nu niet zoveel zin. Maar het is gewoon een of andere tamelijk noodlottig en ook dom trouwens misverstand, hè? Maar goed. En dus, bij aarde moet je niet denken, bij aarde denken wij aan onze wereld als zodanig. Nou, dat betekent het nooit in de Bijbel. Never, helemaal nooit, dat kan namelijk niet. Aarde dus altijd schrijven met een kleine letter, maar de aarde is gewoon hetzelfde als land. Lees maar in Genesis 1. Het droge land. Aarde. De droge aarde, het droge land, is hetzelfde. En dus aarde zoveel mogelijk vertalen met land, vanuit Hebreeuws zeker. Bovendien, daar staat Eretz, en dat is ons woord aarde, en waarom zouden we het dan met aarde vertalen in de brede betekenis? Het staat gewoon voor Eretz Israël, namelijk het land Israël. In een gecombineerde uitdrukking vertaalt men het altijd met land, en daarbuiten vertaalt men het om een of andere reden met aarde. Maar laat maar zitten, land dus, hè? Goed. Het kan meer zijn, als het meer is dan het land Israëls, dan is het gewoon het droge land ter onderscheiding van de zeeën. En het gekke is dat als wij het woord aarde gebruiken, dan zijn we of tuinman en bedoelen alleen het handje aarde wat we in de handen hebben, of we bedoelen al het droge land en alle zeeën erbij ook nog eens een keer. En dat is een volstrekt onbijbels gebruik. Nou, laten we zien. Dus, Die 144.000, dat is de aardse situatie. Ze prediken op aarde het evangelie. Vanuit de hemel wordt die prediking kennelijk ondersteund. Dat is vers 6. En ik persoonlijk ben van mening dat deze engel uit vers 6 eigenlijk gewoon de aanduiding is van de gemeente. Maar ik zou niet weten waarom de gemeente als priesterlijk volk bij uitstek, zelfs als hoge priesterlijk volk, niet als eerste verantwoordelijkheid zou hebben het brengen van het woord Gods. Want dat is de priesterlijke verantwoordelijkheid. Hoe we dat zullen doen, dan weet ik niet. Maar wij zullen ongetwijfeld deze 144.000 terzijde staan en misschien wel de woorden in hun mond leggen. Ja, we zijn engelen gelijk, zuster. Dat is nou helemaal zo. Ben er maar aan. Vast, hè? Vanuit de hemel, ja, zeker wel. Wij zijn nu nog in een oefenperiode. Dan gaan we pas echt, worden we pas echt actief, hè? Harpspelen lijkt me niks. Bovendien, ik ben van plan om een klarinet mee te nemen. Die kleine, weet je wel. Maar goed. Het engel vliegende in het midden des hemels, dat is een leuke, want in het midden des hemels is een pleonasme. Het midden is namelijk per definitie de hemel en de hemel is het midden. Bovendien is het midden ook per definitie de troon. Dus vanuit de hemel wordt het evangelie gebracht op aarde, maar op aarde wordt het gebracht via de 144.000. Vandaar dat ik denk dat het de gemeente is die 444.000 het evangelie brengt aan alle volken. Nou, om te verkondigen degene die in het land wonen, maar daarna staat het toch, broeder, en aan alle natie en geslacht en taal en volk, dus alle droge land dus. En dan nog land, over heel de wereld. In Matthäus staat gewoon, dit evangelie van het koninkrijk moet gepredikt worden aan alle volken en dan zal het einde komen. Dat zal ook gebeuren. En dat is wat hier gezegd wordt. Aan de ene kant oordeel, aan de andere kant prediking van het evangelie. De ene kant afval, waarbij men knielt voor het beest, merkteken van het beest heeft. Aan de andere kant prediking van het evangelie. En dat gebeurt met grote nadruk, omdat inderdaad de uren zijns oordeels is gekomen, vers 7. En dat komt overeen dus met Matthäus 24. Het evangelie zal gepredikt worden aan alle volken en dan zal het einde komen en daarmee het definitieve oordeel. En dat gebeurde specifiek in die 33 jaar. En dan wordt over het oordeel gesproken, waarbij gezegd wordt in vers 8, er is een andere engel gevolgd zeggende, zij is gevallen. Het kan net zo goed zijn, zij zal vallen, maakt namelijk helemaal niks uit. Eigenlijk staat er geloof ik alleen maar gevallen. Gevallen, Babylon, die grote stad, omdat zij uit de wijn des toorns haar roerij alle volken heeft gedrenkt. Wijn heeft in hoge mate te maken met godsdienst, maar dat wist u al, religie. Dat kan ik nou verder niet nader uitleggen. Maar het punt is dat van Babel gezegd wordt, in hoofdstuk 17 in elk geval, dat Babel is de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. Maar hoererijen en gruwelen is synoniem, dat wil zeggen, in beide woorden gaat het gewoon om afgodendienst, afgoderij. Hoererijen en gruwelen. En de gedachte is gewoon dat misschien niet in Babel alle godsdiensten zijn uitgevonden, maar dat wel de verschillende godsdiensten van doen hebben met de verschillende volkeren. Verschillende volkeren, verschillende godsdiensten. Maar de verschillende volkeren hebben wel degelijk hun oorsprong in Babel. Dat van Nimrod dus al. Daar vinden de volkeren hun oorsprong en daarmee de goden der verschillende volken. Of de verschillende goden der verschillende volkeren. En ongetwijfeld is zo dat die afgoderij tot een climax zal komen in die eindtijd, in de dagen waarin ook inderdaad Babel weer de macht aan zich trekt. Zodat al die godsdiensten overroeld zullen worden. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Overheerst. Ik vind het niet zo'n goede term eigenlijk. Maar overheerst zullen worden, ik denk door het modernisme. Dat denk ik al heel lang, overigens. Maar gezien de huidige ontwikkelingen ligt dat langzamerhand natuurlijk zeer voor de hand. Maar ik heb altijd gedacht, dat moet haast wel op een of andere wijze de godsdienst der Arabieren in het algemeen zijn. Dat is Mohammedaans. Of de godsdienst van waar het Grieks Rijk gelegen is. En dat is de islam, dus het kan haast niet mis. Maar ik denk dat het zo gaat en dat de volkeren gedwongen worden om te buigen voor de vorst van de grote Mohammedaanse rijk, denk ik. En dus in ieder geval voor het rijk van het beest. En dus voor het beeld van het beest. Theoretisch, stel dat die jongen blijft zitten, weet je, wist Saddam Hussein, dat geloof ik niet. Maar bij wijze van, ik denk trouwens niet dat hij het is. Ik denk dat het de leider van de Palestijn is die dit kunststuk zal uithalen. Maar die zal zich vestigen in Babel en die zal zichzelf tot God verklaren. Zoals van als zij gebruikelijk is voor een beetje belangrijke koningen. Enzovoort. En men zal een beeld oprichten ter ere van die vorst. Men zal voor hem knielen. En of er nou een schilderij aan de wand hangt of een grote poster waar men voor knielen moet. Of dat er een echt beeld staat. Ja, dat maakt in de praktijk natuurlijk weinig verschil. Behalve dan dat een poster beter brandt. Maar goed. Ja, uit die lijn komt dat voort, hè. Ismaël, Ismaël, Esau, Amalek, Agag, hoe heet die andere? Haman, uit die lijn komt dat voort. Ja, dat is die lijn van het alternatieve volk. Maar er zit zelfs een soort, bestaat er iets als etnopsychologie? Bestaat het ook, anders vinden we het er plek uit. Psychologie van de volken. Er zit een heel verhaal aan vast. Het is namelijk vanuit de Bijbel, vanuit de Bijbelse historie, te verklaren. Men noemt dat meta-historie, geloof ik. Maar goed, weet ik wel, allemaal moeilijke woorden. Maar het is vanuit de Bijbel te verklaren hoe het komt dat juist die Arabische volken zo vijandig staan tegenover Joodse volk en daarmee het Judaïsme en ook tegenover het Christendom, wat immers van hun kant bezien wordt als een variant op het Judaïsme, de Joodse godsdienst. Dat is namelijk omdat die Arabische volkeren allemaal afstammen van Ismaël, Esau, Amalek en zo verder. Kortom, ze stammen allemaal af van de oudere broer. Van het volk wat eigenlijk het eerstgeboorterecht had moeten hebben, maar aan wie het ontnomen is. En in plaats daarvan werd het eerstgeboorterecht gegeven aan Israël. En daarmee, onder Israël versta je dan het Joodse volk met het Judaïsme. Daarnaast versta je eronder de 10 stammen met het Christendom. We hebben het over geschiedenis. De 10 stammen met het Christendom, sterk aan elkaar verwant in elk geval. Hoe tegenstrijdig het ook is, maar het is aan elkaar verwant. En er is dus altijd een kwestie van jaloezie vanaf de kant van Ismaël ten opzichte van Isaac. Daarmee is Saxen. Maar de kant van Ismaël tegenover Isaac en van de kant van Esau tegenover Jacob en dus van de kant van Jodendom tegenover Christendom. Maar een andere variant is jaloezie van de kant van het Mohammedanisme, de Arabische volkeren tegenover Judaïsme en Christendom. Joden en Christen dus. Dat is nou eenmaal zo. Hoe je dat kausaal en dus technisch denk ik altijd verklaren moet. Ik heb geen flauw idee, maar dat het een rol speelt in de volksaard enzovoorts. De volkspsychologie, dat lijkt me een zeer duidelijke zaak. Nou goed, we hebben het een andere keer weer om. Het is trouwens niet zo belangrijk, het is gewoon een Bijbels gegeven dat het zo is. Nou. Maar hier is dan sprake van gevallen Babel, de grote stad. De Babel, de moeder der hoererijen. Eigenlijk Babel, de moeder van alle volken. Maar daarmee ook van de godsdiensten van alle volken. Dat is de Bijbelse gedachte. En wanneer die volken weer bij elkaar komen enzovoorts in een opstand tegen God. Psalm 2, weet je wel, de heiden, de volken in opstand tegen God en zijn gezalden. Dan komen daar inderdaad die hoererijen en die gruwelen der aarde weer bij elkaar. En dat heet Babel. Nu is zo dat men in het verleden altijd wel gezien heeft dat de term Babel van doen heeft met afgoderij. En in ieder geval met afval. Afval van de dienst aan Jehovah. Vandaar dat de naam Babel in de loop der geschiedenis op allerlei godsdiensten vooral toegepast geworden is. En waarschijnlijk ook terecht. Het neemt echter niet weg dat die dezelfde naam Babel in de toekomst, en dat is bijna vandaag, zou worden toegepast. Gewoon weer op letterlijk Babel. In de dagen namelijk wanneer dit koninkrijk van Babel alsnog zal openbaar worden. En tot in onze dagen min of meer is het eigenlijk verborgen. Maar het zal openbaar worden in de toekomst. En dan is Babel gewoon weer Babel. Net zo goed als dat het koninkrijk van Christus in onze dagen verborgen is. Of het koninkrijk Gods, wil ik ook wel zeggen. Zoals het koninkrijk Gods verborgen is in onze dagen. Maar het heet Jeruzalem. En vandaar dat de term Jeruzalem in de Bijbel lang niet altijd letterlijk van toepassing is op een letterlijk Jeruzalem. Omdat het soms ook van toepassing is, blijkt uit het verband, op het verborgen koninkrijk Gods. En dan zeggen we, het is de kerk, het is de gemeente of wat het maar is. En dat is terecht. Het neemt echter niet weg dat in de dagen van de openbaring van dat koninkrijk Jeruzalem dus alsnog en weer gewoon letterlijk Jeruzalem zal blijken te zijn. Zoals het zo vermakelijk staat in, voor mijn gevoel althans, in Zacharia 9, want er staat, want Jeruzalem zal nog zijn in haar plaats, comma, te Jeruzalem. Vind ik altijd een leuke. Zacharia 9 geloof ik. Jeruzalem zal nog zijn in haar plaats, te Jeruzalem. Met andere woorden, letterlijk Jeruzalem is bedoeld. Maar zo letterlijk zal ook Babel openbaar worden. Beide zijn verborgen in onze dagen, Babel en Jeruzalem. Beide zullen openbaar worden in de toekomst. En niet alleen Jeruzalem is er behouden, maar Babel ook. Nou goed. Terug naar het schriftgedeelte. Babel zal namelijk vallen, zodat je meteen weet dat dat beest uit Openbaring 13 Babel heet. Of althans, dat de stad Babel in ieder geval de hoofdstad is van dat rijk. Hetgeen bevestigd wordt door het feit dat het een pardel genoemd wordt, een luipaard. In hoofdstuk 13, vers 2. Want er klopt precies, het Griekse Rijk van Alexander de Grote werd voorgesteld in Daniel door een luipaard. En het had tot hoofdstad inderdaad Babel. Echter, dat was te vroeg. Want zeven tijden, die is voor de Jehovah's getuigen, dat nu komt. Zeven tijden zouden over Babel passeren. Niet over Jeruzalem, want zo doen zij dat. 606 voor onze jaartelling, de eerste verovering van Jeruzalem. Daar zeven tijden bij optellen, 2520 jaren komen ze uit in 1914. Houden ze nog glashard vol, zoals mij gisteren verzekerd is. Door een dame. Maar goed. Nee, met zo'n leren schooltasje, je kent ze wel. Ja, dat gaan we zitten. Dat is ook een soort logo, denk ik altijd. Dat is een leren tasje, dan is die overgedragen. Nou goed, laat maar zitten. Nee, niet om de gek mee te steken, maar dit is zo'n stereotyp altijd. Je herkent dat een of andere. Maar Babel zou de koninklijke waardigheid verliezen. Dat was in 482 voor onze jaartelling. Toen het ophield de hoofdstad te zijn van het Medo-Persische Rijk. Dat rijk duurde overigens nog een poosje voort. En daarna kwam het Griekse Rijk en pas na zeven tijden zou Babel hersteld worden. Daar was Alexander te vroeg mee, dus heeft het zijn leven gekost, als u het mij vraagt. Dat is de reden waarom hij stierf, ongetwijfeld, van Gods wegen namelijk. Maar zoals eerder gezegd, die zeven tijden zijn pas om in 2003. Dat hebben de dames dus niet uitgelegd, want u weet, als ze aan de deur komen, komen ze niet om te luisteren, maar om iets te vertellen. Wat je al weet en wat je helemaal niet weten wil, dat is het eigenlijk. Hè. Triest vind ik het altijd, daarom zit ik nog wat naast. Misleide mensen. Nou goed, maar Babel zal vallen. Maar dat is pas aan het eind van die periode waarin de 144.000 prediken. Het eind van de periode waarin de macht van Babel inderdaad hersteld is. Waarin zo'n Babylonisch rijk bestaat in de zin van een rijk met Babel als hoofdstad. Maar Babel zal vallen. Zoals hier ook gezegd wordt. Ik ga er verder niet op in, want hier wordt gewoon het eindoordeel over de volken als zodanig aangekondigd en in het bijzonder over Babel. Daarna, in de rest van hoofdstuk 14, wordt weer aangekondigd het positieve aspect ervan, namelijk wel een oordeel, maar je kan het ook beschouwen als oogst. Namelijk, hoe stond het ook weer, de wijn, oogst, gaat het meer specifiek om, en de ja, tarwe geloof ik ook was gerst. Er staat gewoon graan. Dat is tarwe en gerst. Maakt me ook niet uit, maar het is de oogst. En de oogst in de Bijbel is altijd al een beeld van. Oogst is de. U weet wel, de gelijkenis van het onkruid. Wordt verklaard. De oogst is de. Of is het de gelijkenis van de zaaier? Maakt me niet uit. De oogst is de volein in de reeuw, staat er. En dus de oogst is de voleinding van de tegenwoordige boze eeuw. En die is pas definitief voleindigd wanneer definitief de toekomende eeuw gevestigd dan wel aangevangen is. Dat is bij het begin van de 1000 jaren. En vandaar ook dit evangelie, Matthäus 24, dit evangelie zal de Matthäus bedoel ik, maar hoofdstuk 24. Dit evangelie moet gepredikt worden aan alle volken en dan zal het einde komen. Einde van wat? Antwoord, einde van de tegenwoordige eeuw, want dat blijkt uit Matthäus 24, vers 2. Wat zal het teken zijn van de voleinding der eeuw? En als antwoord geeft de Heer onder andere, en het evangelie moet gepredikt worden tot een getuigenis aan alle volken en dan zal het einde komen. Einde waarvan? Einde van de eeuw, uiteraard. Nou, hier vind je dus eigenlijk precies hetzelfde met een paar andere woorden. Prediking van het evangelie en dan zal de eeuw, de tegenwoordige boze eeuw, beëindigd worden, maar noodzakelijk houdt dat ook in de verwoesting van de hoofdstad van de tegenwoordige boze eeuw van die dagen, namelijk Babel. En dat is de samenhang van deze dingen. En wat overleeft en wat het merkteken niet heeft, gaat inderdaad het koninkrijk binnen en dat is de oogst. Je kunt ook nog zeggen, bij diezelfde gelegenheid wordt tarwe en onkruid van elkaar gescheiden. Nou, toch in Matthäus 13 even zit. En waarom zou het onkruid voor de gelegenheid ook niet bestaan uit Mohammedanisme? Iets wat erg lijkt op, hè, wat ook uit aan de Bijbel ontleend is enzovoort. Niet alleen dat natuurlijk, maar kan heel goed. Het einde van de tijden, ik moest even denken of die uitdrukking in de Bijbel staat, maar die staat er niet. Tijden der heiden. Totdat de tijden der heiden zullen vervuld zijn, dat is de uitdrukking uit Lucas 21. Dat is precies hetzelfde, ja. Al moet gezegd worden dat in Lucas 21 de plaats is in het Nieuwe Testament waar de term gebruikt wordt. De tijden der heiden zullen vol zijn, maar die wordt daar gebruikt in verband met Jeruzalem. En wat Jeruzalem betreft zijn de tijden der heidenen vervuld aan het einde van de 70ste week van Daniel. Neem niet weg dat de uitdrukking tijden der heidenen, of de volheid van de tijden der heidenen, dat is eigenlijk het idee, dat die ontleend is aan een van de oud-testamentische grote profeten, ik weet zo gauw nu niet welke, wil me niet binnenschieten. En daar wordt het van toepassing gebracht op de heidenen in het algemeen, dat is 33 jaar later. Maar het punt is gewoon dat die tijden der heidenen aflopen in 33 jaar tijd. Eigenlijk staat er niet volheid van tijden der heidenen, maar in plaats van tijden staat er het woord termijn, het Nederlandse woord termijn, de termijn der heidenen namelijk. En termijn is niet een periode, zoals sommigen schijnen te denken, maar termijn in het Nederlands ook betekent het einde van een periode. Dat is een termijn.
Hij is begonnen met de Eerste Wereldoorlog en eindigt over de laatste wereldoorlog.
De tijden der heidenen, die beginnen bij in 606, of staat er nergens expliciet in de Bijbel, maar blijkt gewoon uit de term. De tijden der heidenen beginnen met de ontwerping van het Davidisch koningshuis in 606 voor onze jaartelling, de eerste verovering van Jeruzalem. Door Nebukadnezar. En ze zijn vervuld als alsnog weer een koning uit het huis van David op de troon zal zitten, uiteraard. En dat is op zijn vroegst het einde van de 70ste week van Daniel, met betrekking tot Jeruzalem, althans. Maar 33 jaar later, met betrekking tot alle volken. En dat tijdstip waarop die tijden der heidenen eindigen, dat heet de termijn der heidenen. Het zal der heidenen tijd zijn, staat er in de profetie, langzamerhand schiet me te binnen hoe die luidt, alleen nog steeds niet waar die staat. Het zal der heidenen tijd zijn, en maar het woord tijd heeft de betekenis van termijn, namelijk het zal het einde van de tijden der heidenen zijn. Het zal der heidenen termijn zijn, maar een terminus is een eindpunt, is een afsluiting. Als het de termijn is, dan moet je weer betalen, weet je wel, in zoveel termijnen. En de termijn is niet de periode waarin je niet hoeft te betalen, de termijn is het tijdstip waarop je betalen moet, omdat de periode voorbij is. Dat is het, hè? Heb je dat nog? Ontaard altijd in de Nederlandse taal is. Nou, maar dat is wat het is, hè. Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn. Dat gaat dus alleen over Jeruzalem. Dat is het einde van de 70ste week. Daar houdt de heerschappij van de heidenen over Jeruzalem op. Maar 33 jaar later houdt alle heerschappij van de heidenen op, omdat de laatste en grootste stad der heidenen inderdaad verwoest zal worden, zoals hier in Openbaring 14 beschreven en als ook verder beschreven in Openbaring 17. Ik zeg meteen 17, omdat in hoofdstuk 15 en 16 gesproken wordt over de zeven violen. En die heb ik in het loopje weg besproken aan de hand van de zeven bazuinen. Zodat we nou het hele orkest gehaald hebben, denk ik dan maar. Want dan gaat het over dezelfde dingen. Aan de ene kant de gelovigen, zoals voorgesteld in hoofdstuk 15 en daarna hoofdstuk 16, het oordeel wat niettemin over de volken als zodanig komt. Daar hoef ik dus verder niet meer over te hebben. Het spreekt hoofdzakelijk over de 33 jaar. Het gaat niet specifiek over een periode van dan tot dan. Het gaat over de gebeurtenis zelfs zodanig. Prediking tegenover oordelen. Ik dacht dat ik nog even wel de zevende moest noemen. Voor de aardigheid, om de aansluiting te vinden. Even kijken waar die zevende bezuin ook alweer was. De zesde moet ik eigenlijk hebben. Bij de zesde. Dat is Openbaring 9. Vers 13. Ik heb het over bezuinen, niet violen. Dan gooi je het hele orkest door de war, broeder. Openbaring 9. Vers 13. De zesde engel heeft gebezuind en ik hoorde een stem uit de vier hoornen. Dat schouder altijd dat voor God was. Het heeft iets met vier windrichtingen te maken, de gele aarde. Zeg dat tot de zesde engel die de bezuin had, ontbind de vier engelen die gebonden zijn bij de grote rivier Den Uitfraat. En de vier engelen zijn ontbonden geworden, welke bereid waren tegen de uren en dag en maand en jaar. Laat dan niemand zeggen dat je niet weten kunt. Het is gewoon 40 jaar na de opname van de gemeente. 33 jaar na de verwoesting van Jeruzalem. Makkelijk genoeg. Opdat zij het derde der mensen zouden doden, het getal der heerlegers der ruiterij was 2 × 10.000, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar waar het me om gaat is dat ze komen van over de Uitfraat. En daarna houden we hem even vast en vergelijken hem met de viool, de bijbehorende fles, schaal, of hoe men het maar vertelt. Dat is in Openbaring 16, vers 12. En de zesde engel gooit zijn viool uit op de grote rivier de Uitfraat, alstublieft. En zijn water is opgedroogd, opdat bereid zou worden de weg der koningen die van de opgang der zon komen zullen. Uit het oosten dus, en niet meteen denken aan het land van de reizende zon of zo. Opgang der zon betekent in de Bijbel gewoon het oosten, komt meerdere malen voor. Het oosten. Ze komen dus uit het oosten, van over de Uitfraat, verder weg ook weer niet. Dus dan weet je precies waar je wezen moet. Vanuit Jeruzalem naar het oosten, zodat je de Uitfraat over bent, vandaar komen die legers. En wat ligt daar? De stad Babel. Ik kan niet wissen. Dus inderdaad, ze komen over de Uitfraat. Waarmee genoemd wordt bovendien, in vers 13, ik zag de mond des draaks en uit de mond van het beest en uit de mond des valse profeets drie onreine geesten gaan de vorsen gelijk. Dat gebeurt veel. Als je boze geesten ziet, willen ze er nog wel eens als vorsen uitzien. Omdat komt, weet ik ook niet. Ja, ik weet wel, maar dat vertel ik nou allemaal niet. Want dat is nou echt occult, dus je dat moet gaan uitleggen, hè? Echt waar. Tuurlijk zijn het vorsten. Ze komen namelijk van onder het water uit. Ze zijn amfibieën, ze horen daar in de afgrond thuis, maar ze komen hier op aarde. Dat is het idee. Ik had allemaal gewoon een beeld van Satans en engelen, demonen en wat er maar wezen mag. Ik heb altijd gedacht dat al dat het vieze beesten waren, natuurlijk. Maar, vooruit. Vorsen, want het zijn geesten der demonen, vers 14, geesten namen demonen, ze doen tekenen welke uitgaan tot de koningen raden der gehele wereld. Daarmee worden die legers van Babel, wordt de macht van Babel gesymboliseerd, worden de Satan zelf gedreven, die legers, zal ik maar zeggen, zodat je maar ziet dat er toch wel degelijk iets, een religieuze kracht achter zit, dat kan niet missen, ongetwijfeld, hè. Goed. Maar er staat dan in vers 16, zij hebben hen vergaderd in de plaats welke in het Hebreeuws genaamd wordt Armageddon, een woord wat zijn eigen leven is gaan leiden. Het komt alleen maar hier in de profetieën van de Bijbel voor, alleen maar hier. Waarom het dus zo'n brede, grote betekenis heeft gekregen, weet ik niet. Waarom men het begrip zo opgeblazen heeft, weet ik ook niet. Zijn mensen slaat de schrik om het hart als je alleen de naam Armageddon aannoemt. Hè? Ja, niet alleen van de Jehovah's getuigen, uit de Maranatha-beweging eigenlijk ook, want ik herinner mij de titel van een boek van Johannes de Heer. Armageddon, dan wel de eindstrijd der volken. En dan denk je aan een wereldomvattende wereldoorlog, terwijl het gaat om de legers van Babel, van het Mohammedaanse Rijk, die optrekken naar Jeruzalem. En die daarna omkomen voordat ze in Jeruzalem terechtkomen in de dal van Megiddo. Ze hebben mij verteld dat er dan een bordje staat. Dan weten ze precies waar ze wezen moeten dan. Wel van mijn giddel met onderschrift eronder. Mijn vader vertelde dat de mensen die hadden gezien. Onderschrift eronder, de volgende profetie. Daar de vijandelijke legers zouden omkomen. Ze weten precies waar ze wezen moeten. Dat vind ik altijd wel een beetje vermakelijk. Ja, ik doe er altijd maar laconiek over. Wat moet je anders, hè? Het gebeurt namelijk toch, hè? Dus dit is wel een eindstrijd der volken, maar het is de laatste afrekening met de legers van Babel. Dat is wat het is. Want dan staat er in vers 17... En de zevende engel goot zijn viool uit in de lucht, en er kwam een grote stem uit de tempel des hemels, van de troon. Ja, dat hoort er niet meer bij, denk ik dan altijd, want dat is nou wel duidelijk, hè. De tempel, de hemel, de troon, is gewoon drie keer hetzelfde, uiteraard. Van Gods wegen namelijk. Zeggende, het is geschied, en er geschieden stemmen, donderslagen, bliksem, er geschieden grote aardbeving, hoedanig niet is geweest van dat de mensen op de aarde geweest zijn, namelijk een zodanige aardbeving. Aardbeving, niet zo groot als dat de mensen op de aarde die hier geweest zijn, van aarde, droge land, hè. Nou goed. Zo groot. En het resultaat van deze aardbeving is niet de val van Jeruzalem, want dat was 33 jaar eerder. Aan het eind van de 70e week van Daniel, toen de olijfberg scheurde en Jeruzalem verwoest werd. Er was ook aardbeving uiteraard. Waarom aardbeving? Nou, omdat volgens de andere Bijbelse uitdrukking het een hemelbeving is. U weet, dat zou ik u nog eens uitleggen. Al tegelijkertijd, wanneer ik u uitleg waarom de aarde geen planeet is. Als dat uitlegt, dan begrijp je meteen dat een hemelbeving per definitie een aardbeving is. Als de krachten des hemels zullen bewogen worden, dan zullen de krachten van de aarde bewogen worden, dat kan niet anders. Maar goed. Van Gods wegen dus een oordeel. Nee, ik kan het echt niet uitleggen, nou, sorry. Maar van Gods wegen een oordeel. Nu een aardbeving met als resultaat dat, vers 19, de grote stad in drie delen is gescheurd. En de steden der heidenen zijn gevallen. Niet alleen Babel, maar de andere steden der heidenen ook. De steden der heidenen zijn gevallen. Waarschijnlijk al die andere steden waarin ook een beeld was opgericht. Wat onder ons gezegd, ik heb sterk de indruk dat dat beeld niet alleen wordt opgericht in het midden van de 70e week in Jeruzalem. Ik kan wel lezen, maar het wordt dan toch verwoest aan het eind van de 70e week. Maar er zou toch een beeld ook moeten staan in de daaropvolgende 33 jaar. Maar als u het mij vraagt, staan in alle grote steden die in de macht zijn van dit rijk zulke beelden. Dat leid ik af uit de uitspraak uit Daniel. Maar daar gaat het nou maar verder niet om. Hè? Die dingen staan gewoon overal. Bedacht u wat? Nou goed. En daarom steden. Maar die steden met dat beeld zullen op grond daarvan verwoest worden. Want overal waar zo'n gruwel der verwoesting staat, elke stad waar zo'n gruwel der verwoesting staat, zal kennelijk verwoest worden. Op Gods tijd. Het is heel eenvoudig hoor. Nou. De grote stad is in drie delen gescheurd. De steden der heidenen zijn gevallen, vers 19. En het grote Babylon. Of namelijk, het grote Babylon is gedacht geworden voor God om haar te geven de drinkbeker van de wijn des toons zijn gramschap. Want wijn mag dan staan voor godsdienstige zaken. Dat kan wezen, maar wijn is in vele gevallen giftig. Waar nog bij komt trouwens, dat waar wijn staat voor godsdienstige zaken, wordt gewoon de wijn aangemaakt met gif. Of althans met een weinig gif. Populair gezegd drugsverdovende middelen van oudsher. Dan kun je beter hallucineren en dan kun je dus ook beter waarzeggen. En hoe zwaarder onder de verdovende middelen, hoe makkelijker demonen gebruik maken van dit verdovende lichaam. Vergis u maar niet. Alle waarzeggers uit de oudheid zegden waar onder invloed van verdovende middelen. En in het algemeen het een of andere gif. Netjes gedoseerd. Maar de Bijbelse gedachte is dat men eraan doodgaat ook. Ja, wat moet je daar nou over zeggen? Zo hoort het ook, denk ik al. Sorry. Maar zo hoort het ook. Dat is zo, hoor. Nou goed. En daarvoor worden verdovende middelen nog steeds gebruikt, hè. Ook in onze dagen. Om vooral de zichtbare dingen niet te zien, maar met geestelijke dingen bezig zijn. Dat ervaart men als een bevrijding. In werkelijkheid komt men natuurlijk onder de macht daarvan. Nee, niet iedereen. Maar het wordt wel degelijk als hulpmiddel gebruikt. En zelfs als eerste hulpmiddel. Als het er helemaal over gaat. Maar Dat wordt hier van Babylon gezegd, voorgesteld als vrouw. Zij zal drinkbeker van de wijn des toons harer gramschap, als het een vrouw is, in Openbaring 17 althans. Hier in 16, de wijn des toons zijner gramschap, maar Babel zal dus daaraan ten onder gaan. Dan staat er ook, alle eiland, land aan de zee is eigenlijk de gedachte, is gevloden en de bergen zijn niet gevonden. Dat staat voor alle koninkrijken der heidenen, bergen, alles wat hoog is enzovoorts. Het wordt niet gevonden. Verder hagel, want er worden stenen geworpen uit de hemel. Persoonlijk denk ik altijd dat wij die stenen uit de hemel naar beneden gooien. Dat is nog een nette, want soms denk ik dat wij die stenen zijn. Zijn wij dan niet levende stenen soms? Hemels bovendien? En zou niet volgens Daniel, even bij de les blijven, zou niet volgens Daniel een steen uit de hemel vallen? Nou ja, een steen zonder handen afgehouden. En die zou het hele beeld, gulden verwoesting, het beeld, in de heilige plaats, van Babel, in Daniel 2, vernietigen. En als gezegd wordt wat die steen voorstelt, wat het beeld voorstelt, staat erbij. Maar als gezegd wordt wat die steen voorstelt, staat er, het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Waarom zou dat volk nou altijd alleen maar de twee stammen van Israël zijn? Of de 12 stammen van Israël? Wij immers worden toegevoegd aan die ene steen. Die steen die uiteindelijk de hele aarde zou vullen, Daniel 2. Nou, die steen wordt groter en groter dus in het visioen. En de eerste fase van het groter worden is wel degelijk het ontstaan van de gemeente in onze dagen. En die steen zal uiteindelijk het beeld van Nebukadnezar verwoesten. Dus als ik zeg dat wij die stenen zijn, dan mag u dat overdrachtelijk opvatten. Maar wel serieus alstublieft. Dat geloof ik wel, ja. Boven, en dan zegt hij, ja, maar het zijn geen stenen, dit zijn hagelstenen. Dat is hagel. Dan zeg ik, hagel heet in de Bijbel ook steen. Al is het dan bevroren water. Maar water uit de hemel is een beeld van het woord van God. En alles wat uit het woord ontstaan is uiteraard, dus klopt precies, hagelstenen. En een grote hagelsteen is gewoon een beeld van Christus. En hagelstenen zijn degenen die van Christus zijn. En zeker degenen die deel hebben aan zijn hemelse positie. En ik zeg dat met zoveel nadruk, omdat in het volgende hoofdstuk uiteengezet wordt dat Babel verwoest wordt, eigenlijk door de Meden. En dat is toch wat anders dan hagelstenen. Maar daarna zeg ik, dat is ongeveer hetzelfde, want de Meden zijn een beeld van de gemeente. Dat kan ik nou ook zo gauw niet uitleggen, maar dat is nou helemaal zo. Dus dan is het toch hetzelfde. In de symboliek ziet het er verschillend uit, maar in de betekenis, daar gaat het om, is het gewoon hetzelfde. Goed, hagel dus. Als een talent zwaar. Leuk, hè? Hoe zat het ook weer met talenten? We hadden toch allemaal één talent? Nee. Dan laten we zitten. Ik ga er niet verder op in. Er was een plaag in ieder geval zeer groot. En over Babel, verwoesting van Babel. En die verwoesting van Babel wordt vervolgens besproken in hoofdstuk 17 en 18 en het eerste deel van hoofdstuk 19. Dus dat is nogal uitgebreid. Nou, in elk geval neem ik het begin van hoofdstuk 17 even mee. Heb ik zelf ook zo'n ding? Nee. Nou, nu wel. Dankjewel. Waar zijn ze gebleven? Stuur er eens een naar voren weer. Stuur er eens een hierheen weer. Ja. Openbaring 17 namelijk, waar gezegd wordt in vers 1, een van de engelen zei tot Johannes, kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer die zit op vele wateren. Dat is het oordeel dus over Babel, maar dat staat er ook. Zij heet hoer, omdat zij, ze wordt als vrouwelijk voorgesteld, ze heet hoer omdat ze haar man, haar eigen man, ontrouw is. En de gedachte is gewoon dat hoererij staat voor afgoderij. Moeilijker is het niet dat de meeste keren dat het woord in de Bijbel voorkomt het geval. Het staat voor afgoderij. Ontrouw namelijk. En ze zit op vele wateren. Van de wateren wordt gezegd in vers 15. De wateren die gij gezien hebt, die zag hij helemaal niet hoor, want hij zag een beest. In plaats van wateren, maar dat doet er niet toe. Er staat gewoon de wateren die gij gezien hebt zijn volkenscharen, natie en tongen. Vier termen ter aanduiding van hetzelfde. Volkeren. De vrouw zit op vele wateren, drukt gewoon uit. De vrouw bereidt het dier en beheerst, commandeert, bestuurt het dier. Een beest. Maar het heet, zij zit op vele wateren. Voor de typologie maakt het niks uit, want vele wateren zijn een beeld van de volkeren. En als de beest gestaan zou hebben, zou het ook vele volkeren geweest zijn. Maakt totaal geen enkel verschil. En tot Johannes wordt gezegd, zal u tonen de hoer die zit op vele wateren. Maar als hij daarna wat ziet, dan staat er in vers 3... Ik zag een vrouw zittend op een scharlakenrood beest, dus wateren zag hij niet. Dat maakt niks uit, dat scharlakenrood beest of die vele water is gewoon hetzelfde. Volken, scharen, natie en tongen. Volkeren namelijk die bestuurd worden door de vrouw, de hoer, namelijk Babel. Dat betekent gewoon dat Babel de hoofdstad is van al die volkeren. Dat begrijpt u toch hopelijk, hè? Niet alleen zit zij op dat beest. Het punt is dat ze hem bestuurt, bereikt, controleert enzovoorts. En dus gewoon een beeld van de stad Babel. Vandaar het makkelijk van toepassing is gebracht op de paus in de tijd. Ja. Die ook macht had over vele volkeren enzovoorts. Nog eigenlijk. Maar hier dan veel letterlijker. Er staat dan in vers 2 over die grote hoer met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben. En die de aarde bewoners en dronken geworden van de wijnharen roerij. De volkeren zijn namelijk meegesleept in deze hoererij van Babel. Waarschijnlijk uiteindelijk meegesleept zelfs in de islam, maar wie zal het zeggen. Maar dat wordt in ieder geval aangekondigd. Dan staat er in vers 3, en hij bracht mij weg in een woestijn. Leuk hè, in een woestijn. Nou ja, dat kun je ook overdrachtelijk nemen. Dat wil zeggen een dorre, levenloze wereld. En dat is wat de wereld is sinds de Satan daarover heerst. En sinds Babel daar in de macht heeft. Letterlijk. Niettemin klopt het ook, zoals met zoveel profetieën, die niet alleen in geestelijke en diepe zin waar zijn, maar die ook uitwendig, dat wil zeggen in letterlijke zin, waar zijn. En waarom nou niet, hè? En dus, hij bracht mij weg in een woestijn, en neem van mij aan, Babel ligt in een woestijn, vroeger niet, maar tegenwoordig wel. Want het is een woestijn geworden in elk geval. Wat heet woestijn, zeg? Jongen, hè? Ik heb het nagevraagd aan mijn kat, maar... Ja. Nou ja, laat maar zeggen. Hij bracht mij weg in een woestijn, in de geest. Dat wil zeggen, het gaat weer over typologie. En ik zag een vrouw zittende op een scharlakenrood beest. Dat is diezelfde vrouw die in het geheim zuurdesem verborg in 3 maten fijn meel. Verborgenheid dus. In het geheim. Valse leer inbrengen. Valt eerst niet op, maar het heeft mis zijn uitwerking niet. Matthäus 13. Precies hetzelfde. En dat vinden we hier ook. In Matthäus 13 dus een verborgen Babel. Hier een openbaar Babel. Maar er staat dan van... Die vrouw zit er op een scharlakenrood beest. Dat is kennelijk het eerste beest uit hoofdstuk 13. Dat vol was van namen der lastering. Precies. Want er ging daarover lastering. In openbaring 13. En er staat er had 7 hoofden en 10 hoornen. En dat was daar ook zo. In openbaring 13, dus dat is nog steeds hetzelfde. Dat laatste, heidense wereldrijk. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken en versierd met goud. Waarna de vraag is, welke kleur ontbreekt hier? Bekleed met purper en scharlaken, welke kleur ontbreekt? Blauw. Hemelsblauw. Hemelsblauw, purper en scharlaken, dat is de normale reeks uit de tabernakel. En dat komt omdat hemelsblauw staat voor de hemelse dingen. Scharlaken staat voor aardse dingen, rood, Edom, Adam, Adama, de aarde dus. Rood staat voor de aarde en voor de mens. Blauw staat voor hemelse dingen purper zit daar precies tussenin. En purper stelt voor de middelaar tussen God en de mens. Eigenlijk dus gewoon de hoge priester. Tussen God en de mens. Purper, de kleur paars namelijk. Een menging van gelijke delen hemelsblauw en scharlaken. He? Rood en blauw door elkaar. De kleur van de middelaar. En dat wil zeggen, deze vrouw is wel scharlaken, het is dus rood. Het is ook nog purper, dat wil zeggen, het is aards, het is ook menselijk, maar het heeft toch een hemels aspect. Er zit iets van de hemel bij. Iets van blauw zit er wel door, maar echt blauw zit er niet in. Het komt namelijk niet van God namelijk. En dat geeft weer het godsdienstige, maar tegelijkertijd het hoogmoedige karakter van Babel. Nou goed. Versierd met goud, kostelijk steen te palen. Het had in haar hand een gouden drinkbeker vol van gruwelen. Drinkbeker als weergave van afgoderij. En van onreinheid haar hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven. Want iedereen heeft hier altijd wat aan het voorhoofd. Daarmee wordt men geïdentificeerd. Hè? naamplaatje op het voorhoofd, een teken, zodat je weet over wie het gaat. Nou, deze had een naam geschreven, verborgenheid, het grote Babel. Nou, dat het Babel was, wisten wij, maar aardig is dat de term verborgenheid er ook bij staat. Als je het weglaat, mis je niks, maar staat erbij, overvloedig om aan te geven, dat Babel inderdaad de eeuwen door in het verborgene actief is geweest. Maar daarna wordt de naam expliciet genoemd, waarmee de gedachte is dat Babel dus inmiddels openbaar geworden is. En deze term verborgenheid hier staat er verbazingwekkend genoeg nog bij in mijn Bijbel ook, gedrukt zelfs onder vers 5, 2 Thessalonicenzen 2 vers 7. Waar staat de verborgenheid der ongerechtigheid wordt reeds gewrocht, maar hij zal geopenbaard worden te zijner eigen tijd. Die mens der wetteloos zei de zoon des verderfs, 2 Thessalonicenzen 2. Met andere woorden, in onze dagen zijn er veel dingen die Babel heten. Dat is ook inderdaad zo. Het werkt in het geheim. 3 maten fijn meel, verborgen. Ook zeker binnen het christendom, zeker wel. Maar in de toekomst zal Babel openbaar worden aan de wereld. En dan is het gewoon Babel, letterlijk Babel. Het oude Babel dat zich inderdaad herstelt. Wat na 7 tijden hersteld zal worden. Dus, op een voorhoofd de naam, verborgenheid, grote Babylon, de moeder der hoererijen en de gruwel der aarde. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen, van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij als ik haar zag met grote verwondering. Dat was in hoofdstuk 13 ook al zo, over die verwondering, over de herleving van dat rijk enzovoorts. Waarna een ingewikkeld verhaal komt, wat ik in dat schema ook heb genoteerd. Er staat namelijk in vers 8, het beest dat gij gezien hebt was. En ik reken gewoon vanuit de dagen van Johannes. Het was, dus was niet het Romeinse Rijk, maar een van de voorgaande. Want in de dagen van Johannes bestond het Romeinse Rijk. Maar er staat, het was voor het Romeinse Rijk. En vermoedelijk dus degene daar net voor. Dat klopt namelijk precies. Het Griekse namelijk. Het was en het is niet. Dat is de tweede kolom van rechts in het schema. Het vijfde rijk, vijfde blokje van boven. Het was, dat is het Griekse Rijk. Vergelijk maar met helemaal de kolom links. Dat was het Griekse Rijk, het luipaard. In de kolom van Daniel 7. Het was, het is niet, maar het zal opkomen uit de afgrond en ten verderven gaan. Dus na het Romeinse Rijk zal dat weer opkomen. Dat is dan rijk nummer 7. Maar het mag ook 8 zijn, het maakt niks uit, het gaat namelijk ten verderven. Kijk maar op het schema, 7 en 8 lopen uiteindelijk parallel. En aangezien het Babel heet, is het gewoon de 8ste uit de race. Maar dat staat er dan ook. Daarna staat er die op de aarde wonen zullen verwonderd zijn, welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de grondleggende wereld. Dat staat ook in Openbaring 13, dus het is nog steeds die pardel. Dat klopt, het luipaard uit de kolom van Daniel 7, eveneens nummer 5 uit de reeks daar. Kan niet missen. Ziende het beest, einde van vers 8, ziende het beest dat was en niet is, hoewel het zijn zal. Kan niet missen. Een rijk dus van voor het Romeinse Rijk en het zal het daarna alsnog weer zijn. En daarna zal het ten verderven gaan, omdat daarna het koninkrijk van het lam komt. Het kan niet missen. Daarna staat er, in vers 9, de 7 hoofden zijn 7 bergen. Maar ja, 7 bergen zijn 7 koninkrijken, dat kan ook niet missen. En er staat er ook, want er staat, het zijn ook 7 koningen of koninkrijken. 5 zijn gevallen. Dus als er eerst stond, hij was, dan moet het een van de 5 zijn. Want er zijn er pas 5 gevallen volgens deze redenering. He, zie je wel? Het kan dus nooit het Romeinse Rijk zijn, hoewel het zo'n hardnekkige opvatting is. Er staat hij was en daarna staat er 5 zijn gevallen. Dus het moet een van de eerste 5 rijken zijn en het Romeinse Rijk was het 6e. Dus het kan nooit het Romeinse zijn. Het is namelijk 1 eer.
Maar ze hebben het verkeerde
uitgesproken. Ja, maar ze maken het kloppend, broeder. Het hele punt is, men leest voor Babel, Rome en dan moet men het kloppend krijgen. Dan wordt het Romeinse Rijk. Nee, het is Babel en het is het Griekse Rijk.
Als je het tellen bij Babel.
Ja, goed, maar dat is altijd om iets kloppend te krijgen. Maar je moet het niet kloppend krijgen. Je moet gewoon blijven bij de tekst van de Bijbel zonder de vooroordelen. Dat mag geen probleem opleveren. Nou, even snel, want we moeten nodig pauzeren natuurlijk, hè. 5 zijn gevallen, tot en met het Griekse Rijk. 1 is, dat is de laatste kolom dan in het schema. 5 zijn gevallen, enkele liefje, 5 zijn gevallen. De 6e is, dat is inderdaad het Romeinse Rijk. De ander is nog niet gekomen. En wanneer hij zal gekomen zijn, dat is nummer 7, moet hij een weinig tijds blijven. Dat is die 10-statenbond. En daarna staat er, en het beest dat was en niet is, die is ook de 8e. En het beest was immers Babel. Nou, volgens schema, maar klopt precies. Zet het bandje maar terug, luister het nog maar eens een paar keer naar. Als dat niet duidelijk is, dan heb ik nog 81 banden over openbaring voor u. Voor een aanzienlijk bedrag. Het beest dat was en niet is Babel dus. Die is de 8e. Hij is uit de 7. Hij komt uit de 7 voort. Dat klopt, Babel natuurlijk. En gaat ten verderve. Want dan valt de steen. Dan komt namelijk het koninkrijk van het lam. Van de steen of wat het maar wezen mag. Waarna staat in vers 12. En de 10 hoornen die gij gezien hebt zijn 10 koningen. Of 10 koninkrijken. Die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen. Het zal dus komen na het Romeinse Rijk. Dat is namelijk nummer 7 uit de reeks. Maar ze zullen als koningen macht ontvangen op 1 uur met het beest. Maar op 1 uur met betekent gewoon gelijktijdig met, in dezelfde tijd. En dat kunt u op het schema zien. Als de 8e verschijnt, is het parallel aan de 7. Dat wil zeggen, de 7, het 7e rijk blijft bestaan tot het einde. Maar het 7e rijk van die 10 staten is ondergeschikt aan Babel. Zodat er eerst een rijk ontstaat van... Een statenbond ontstaat van 10 staten, daar in het Midden-Oosten. Maar ze zullen uiteindelijk Babel als hoofdstad kiezen. Dat heb ik je al vaker verteld. Dus niks moeilijks aan. Er staat er trouwens ook, vers 13, deze 10 namelijk hebben eenerlei mening. Ze hebben dezelfde gezindheid. En zullen hun kracht en macht aan het beest en dus aan Babel overgeven. Ze onderwerpen zich aan Babel. 3 kwaadschiks en daarna 7 goedschiks. Weet u nog uit openbaring, uit Daniel 7. Het is moeilijk. Er waren de 10 hoornen. Dus er kwam er een nieuwe op. Een 11e, een laatste. En daarvoor vielen de 3 uit. Die werden vernederd, staat er. Dus 3 van die rijken, 3 van de 10 worden met geweld onderworpen. En de andere 7 kiezen eieren voor hun geld. Straks voorleggen. En dan staat er, deze zullen het lam tegen het lam krijgen. En het lam zal hen overwinnen. Want hij is Heer der Heer, Koning der Koningen, enzovoorts. En dat is het hele verhaal. Dus dat het uiteindelijk gaat inderdaad om Babel als hoofdstad van in ieder geval een 10-statenbond. Verder grijpt het overigens niet. Maar die 10-statenbond zal vernietigd worden en Babel zelf zal verwoest worden, is de gedachte. En als dat gebeurd is, dan wordt vanaf dat moment Jeruzalem de hoofdstad van de wereld. Goed, dan laten we het eerst bij, want het is hoog tijd voor pauze. Zo vinden we in openbaring 17 de beschrijving van Babel. En daarna de val van Babel. En nog even een beschrijving van hoe het zit met die laatste rijken. En wat u vooral zou moeten begrijpen is dat inderdaad de reeks van 7 rijken uit Daniel 2, eindigend met de 10 tenen van het beeld, dat die 10 tenen, dat wereldrijk dus van die 10 statenbond, weliswaar duurt tot aan het eind aan toe, maar neemt niet weg dat die 10 staten hun macht zullen overdragen aan Babel. En dat wordt dan beschreven als het 8e rijk. Zodat de gedachte is dat de 8 tegelijk is met de 7. Daar gaat het om, hè. Ik geloof trouwens ook dat de strekking is van vers 11. Van openbaring 17, want er staat het beest dat was en niet is, die is ook de 8e en is uit de 7 en gaat ten verderven. Maar uit kan ook geïnterpreteerd worden als op grond van, is gebaseerd op. Ook in het Nederlands heeft uit die betekenis. En ik denk dat dat de strekking van het vers is, want andere is niet zo zinnig om dat te zeggen. Natuurlijk komt het uit de eerste voorafgaande 7 voort, maar de gedachte is juist dat deze 7 en 8 gelijktijdig zijn. Eerst dus het ontstaan van die 10 statenbond en daarna die 10 die onderworpen worden aan Babel als hoofdstad, is de gedachte. Dat er inderdaad Babel is als hoofdstad van dat wereldrijk, dat staat nog expliciet in het laatste vers van openbaring 17. Daarna volgen hoofdstuk 18 en hoofdstuk 19 feitelijk. En de gedachte in die hoofdstuk is dat daar een beschrijving gegeven wordt van de val van Babel. Ik ga er verder niet op in. Maar wat ik er wel even van zeggen wil, is dat deze uitspraken in Openbaring 18 en 19, waarvan staat val van Babylon, klaagtonen op de aarde, zegenlied in de hemel over Babylons val enzovoorts, dat die uitspraken hier natuurlijk op te vatten zijn als profetieën over het toekomstige val van Babel. Het neemt echter niet weg dat in de praktijk dat hele schriftgedeelte van bijna twee volle bladzijden in mijn Bijbel een aaneenschakeling is van citaten uit het Oude Testament, in bijzonder uit Jeremia 50 en 51. En dat is van belang, want het betekent automatisch dat die profetieën uit Jeremia 50 en 51 over de val van Babel nog steeds niet vervuld zijn. En door ze hier aan te halen wordt dus gezegd dat ze in de toekomst alsnog vervuld zullen worden. Want zoals gezegd, Babel is nooit verwoest geworden in het verleden. Babel is verruineerd, vervallen, ontheiligd en gesloopt en wat er maar wezen mag. Maar gevallen of veroverd is het nooit. Echt helemaal nooit. En de profetieën over een val van Babel moeten dus in de toekomst alsnog vervuld worden. En dat is de reden ook waarom in Openbaring 18 en 19 uitgebreid geciteerd wordt uit deze oud-testamentische profetieën. Is dat duidelijk? Babel is langzamerhand ondergronds gegaan, om zo te zeggen. Ik meen het letterlijk en overdrachtelijk. Babel is langzamerhand ondergronds gegaan en na zeven tijden komt het langzamerhand weer bovengronds. Dat is ongeveer het idee. En dan zal het verwoest worden. Saddam Hussein het woord, hè? Is Babeland herbouwen immers. Nou, dat wordt alleen maar herbouwd om verwoest te worden. Eigenlijk, daar komt het op neer. Daar ga ik niet verder op in. Daarna, aan het eind van dat zegenlied in hoofdstuk 19 staat in vers 16. En ik hoorde als een stem ene grote schade, als een stem van vele volkeren. Maar er staat wateren, maar dat is hetzelfde. En als een stem van sterke donderslagen zeggende, halleluja, want de Heere, de Almachtige God, heeft het koningschap aanvaard, is de gedachte. Vers 6 van Openbaring 19. Zijn ik iets verkeerd?
Ja.
Kan dus. Oh, jongens. Ja. Dat kan je toch zelf wel vinden, hè? Ik koop een trommeljes voor een aanzienlijk bedrag, natuurlijk weer. Vers 6 dus, van Openbaring 19. Halleluja, want de Heere, de Almachtige God, heeft als koning geheerst, waarbij heersen de betekenis heeft van de heerschappij aanvaarden, uiteraard. En dat wordt dus gezegd na de val van Babel. Dan is namelijk definitief het koninkrijk van de koning der koningen, de heer der heren, definitief gevestigd over de volkeren. Laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven en hem heerlijkheid geven, want de bruiloft des lams is gekomen en zijn vrouw heeft zichzelf bereid. De aardigheid is dat uit dit vers zo zonder meer volgt dat de periode die nu aanvangt, zijnde de 1000 jaren, in de Bijbel beschreven wordt als de bruiloft des lams, waarna na de bruiloft altijd nog wat volgt. Gewoon de huwelijkssituatie, de bruiloft is altijd maar tijdelijk. En de 1000 jaren zijn dus de bruiloft. En daarna komt de huwelijkssituatie, dat is die van nieuwe hemel en nieuwe aarde. Nieuwe schepping, na de jongste dag dus feitelijk. Makkelijker. Waarbij natuurlijk moet zeggen dat de leuke bruiloft hoor. Maar de bruidegom, dat weet u wie hij is. En de... Of niet? Dat zijn wij. Nou, laten we zeggen. Ja, dat zijn wij. Natuurlijk. Christus en de gemeente. Het lichaam. Christus en zijn lichaam. Het lichaam van de bruidegom. Wij zijn het lichaam van de bruidegom, uiteraard. Dat kan niet missen, want de bruidegom zou voortkomen als een volk uit Israël. Dat staat in Jesaja. Ik weet niet meer zo gauw welk het was. Ik ga mijn tijd weer natuurlijk even praten. Maar was Jesaja. Ik zal het u even melden, dan sla ik het gauw weer weg. Jesaja 63 was het. Nee, dat was 62. Maar boven de bladzijde staat 63. Jesaja 62, vers 5. Want gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt. Komt ie. Zo zullen uw kinderen, meervoud, maar het is de jongeling, namelijk de bruidegom. Zo zullen uw kinderen, uw zonen, staat het, meervoud. Het is dus een heel volk, die bruidegom. Zo zullen uw kinderen u trouwen, eveneens een volk, namelijk Israël. En gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God over u vrolijk zijn. De bruidegom is dus dezelfde als uw zonen en als een jongeling en als uw God. Maar wij zijn leden van het lichaam van Christus die God is. Zwijg tegen in te brengen. Staat er expliciet, kan niet missen. Bovendien aan het eind van Jesaja 62, maar slaan weg om te verhinderen dat ik wat zeg. Aan het eind van Jesaja 62 worden ook beide partijen tegenover elkaar genoemd. Daar komt namelijk de Heer en zijn loon is met hem. En zijn loon blijkt een volk te zijn. En dat volk zal ook wat tegen de bruidegom, tegen Israël zeggen. Staat er allemaal bij. Ik kan niet missen, de gemeente is de bruidegom. Ik kan niet missen, we leven toch al lang in gemeenschap met dit. Niks bruid, niks bruiloft, niks bruid. Dat kan helemaal niet. We zijn niet de bruid, wij zullen dat ook niet zijn. Wij waren dat ook nooit. En van een bruiloft is nooit of te nemen sprake. Sinds wij wedergeboren zijn, leven wij in gemeenschap met de Heer. En het zou wel raar zijn, vooral voor een evangelisch christen, fatsoenlijk eeuwlid, om te veronderstellen dat wij leven in gemeenschap met de Heer, terwijl de bruiloft nog komen moet. Dus argumenten kunnen ze niet tegenop. Dat heb je toch, hè? Of begrijp je die niet? Mijn vader zei tegen mij, ik weet niet of het ooit in het publiek gezegd heeft. Mijn vader zei tegen mij, hij zei, ik vind het helemaal niet zo erg als ze denken dat de gemeente de bruid is. Er is wel wat voor te zeggen. Natuurlijk, want het is een liefdesrelatie met de Heer. En met zoals u. Hij zei, maar het probleem ervan is, dat waar men die gedachte aanhangt en daar waarde aan toekent, is het de ontkenning ook in de praktijk van de gemeenschap die wij nu met de Heer hebben. En dat is een heel ernstige zaak uiteraard. Daarna zei wat ik net ook zei. Je kan het die mensen toch niet vertellen dat we nu in gemeenschap met de Heer leven en dan zeggen dat we in de toekomst zullen trouwen of zoiets en de bruid zullen zijn. Dat is toch, hè? Dat kun je sommige kringen in ieder geval niet vertellen. En zeker niet in de kringen waar men denkt dat de gemeente de bruid is. Want daar leert men juist dat wij als gemeente onszelf rein moeten bewaren voor onze bruidegom straks. Enzovoort. Nou, dan mag je nu niet in gemeenschap met hem leven. En moeten we ons nu bereiden, de bruidegom tegemoet. Is gewoon niet waar, de bruid is namelijk Israël. Dat kan niet missen. Dat er wat meer aan vast zit, is waar. Maar de gemeente wordt niet als bruid aangemerkt. Net zo min als Eva ooit de bruid van Adam was. Hebben jullie? Eva was nooit de bruid van Adam. Nooit geweest. Was vlees van zijn vlees en been van zijn benen. Dat is Efeze 5. Begrijpt u? En dat is juist het hoofdstuk wat men gebruikt om te zeggen dat de gemeente de bruid is. Nou, uit dat hoofdstuk blijkt dat het ten eenenmaal onmogelijk is. Eva was nooit de bruid. De enige vrouw in de Bijbel die wel getrouwd was, verbonden was met een man, leefde in gemeenschap met een man, maar die nooit de bruid geweest was. Altijd al geweest vlees van zijn vlees. Hebben we zien? Nou, dat is de gemeente. Bovendien van onze bedeling staat dat de Heilige Geest ons de waarheid met name van onze bedeling zou bekendmaken. En daarvan werd gezegd, zei de Heer, hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u bekendmaken. Nou, dat is wat wij zijn, uit hem genomen. Uit de echte Adam dus, hè? Ja, natuurlijk. Omdat we het lichaam zijn van een man. Natuurlijk, een mannelijk lichaam, mannelijke rijpheid, houdt u mannelijk en wat er allemaal staat. Bovendien de mannelijke zoon het openbaar 12 hebben we al eens besproken. Dus, maar ik haal het even aan om te laten zien dat die bruiloft des lams, dat is niet in de hemel na de opname van de gemeente. De bruiloft des lams is gewoon de 1000 jaren voorafgaande aan de definitieve huwelijkssituatie in een nieuwe schepping van nieuwe hemel en nieuwe aarde. Dat is wat het is. Korte verklaring dan, maar niet te min. 100% correct. Nou, daarna komen wij terecht. Het tweede deel van hoofdstuk 9 die spreekt nog eens een keer over de overwinning van Christus enzovoort. Daar ga ik verder niet op in eigenlijk. Daar staat in elk geval dat die beesten gegrepen worden en veroordeeld worden in de rest van hoofdstuk 19. En daarna volgt hoofdstuk 20 waarin staat: ik zag een engel afkomen uit de hemel en de sleutel des avonds een grote keten in zijn hand en hij greep de draak, de oude slang, uit hoofdstuk 12. Satan, welke is de duivel en Satanas en bond hem 1000 jaren? Dat is 1000 jaren. Voor het eerst dat het in de Bijbel staat, 1000 jaren. Komt er niet voor. Hier, voor het eerst, 1000 jaren. En hij wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de 1000 jaren, tweede keer, zouden geëindigd zijn. En daarna, na die 1000 jaren, moet hij een kleine tijd ontbonden worden. Staat er meteen. 1000 jaren is dus de tijd niet van het koninkrijk van Christus. Ik wil het er wel inhameren. 1000 jaren is de tijd waarin Satan gebonden is. Het koninkrijk van Christus is niet 1000 jaar, is eeuwig. En is al lang begonnen. Bestaat al bijna 2000 jaar. Verborgen, maar goed. He? Daarna staat er een uitspraak in hoofdstuk 4 over degene die in de grote verdrukking om hun getuigenis, omdat ze christenen waren, gedood zijn. En wat er staat is gewoon dat ze opgewekt zullen worden en alsnog 1000 jaren binnen zullen gaan. Ja. Ik heb een parallel in gedachten, maar ik noem hem nou niet. Ja, dat is vooruit. Laat maar zitten. Maar dat is gewoon wat er staat. De martelaren uit de grote verdrukking, uit de 33-jarige grote verdrukking, die zullen opstaan en de 1000 jaren zullen binnengaan en zelfs deel zullen hebben aan de heerschappij van Christus. De 1000 jaren. Staat het weer dus, de 1000 jaren. Vervierd. Heb je dat? Goed. Ze zijn eigenlijk gedood door Satan zelf, maar als Satan gebonden wordt, staan zij weer op. Want hen is beloofd, het koninkrijk, de openbaring van het koninkrijk op aarde. Ze hebben ervan getuigd, ze hebben het gepredikt. En dan zijn ze gestorven. Nou, ze gaan er toch in, de Heer wekt op. En ik geloof dat ze terugkomen in gewoon hetzelfde lichaam. En alsnog de 1000 jaren binnengaan. Moeilijker is het niet. Nee, gewoon van de bruid, zeg maar zeggen. We weten wel wat er met deze mag. De 1000 jaren, ja. Zo is het ongetwijfeld ook zo geweest dat sommigen die geloofden in de Heer Jezus, maar gestorven zijn voordat hij stierf, en dus stierven in nog oud-testamentische tijd, dat die mensen zijn opgewekt op het tijdstip van de dood van de Heer Jezus, waarna gezegd wordt dat men ze nog levend gezien heeft in Jeruzalem na zijn opstand, na zijn opstanding. En sommigen begrijpen dat niet, maar dat is precies wat we moeten weten. Meer hoeven we ook niet te weten. De gedachte is namelijk dat die mensen dan in elk geval geleefd hebben na de opstanding van Christus. Dat maakt hen tot leden van de gemeente. Terwijl als ze niet zouden opgewekt zijn toen de Heer opstond, maakten dat gewoon tot oud-testamentische gelovigen die pas zullen opstaan op de jongste dag. Terwijl ze geloofd hebben in de Heer Jezus en in zijn, dat hij de Messias was enzovoorts. En doordat ze opgewekt zijn toen hij stierf, en doordat zij gezien zijn, nadat hij opgewekt was, daardoor wordt vastgesteld en bewezen dat zij deel hebben gekregen alsnog aan de nieuwtestamentische zegeningen en dus aan de gemeente. Hoe lang ze nog geleefd hebben, ik denk heel kort, eerlijk gezegd. Zo staat het er ook, want ze zijn gezien na zijn opstanding nog, is dan de gedachte. Het zal maar kort geweest zijn, maar daar gaat het niet om, het maakt hen tot de eerstelingen van de gemeente. En waarom ook niet, hè? Is toch logisch? Voor hen van groot belang, die paar dagen die ze dan weer geleefd hebben. Nou goed. Dat even tezijde, maar ze gingen daardoor een andere bedeling binnen. Kregen deel aan een nieuwe bedeling. En dat is wat hier ook gebeurt. Deze martelaren, die staan op. En ze gaan alsnog de 1000 jaren binnen. En ze delen de heerschappij van Christus staan. Maar de overige doden werden niet weder levend, vers 5, totdat de 1000 jaren geëindigd waren. Dat is de vierde keer dat de 1000 jaren genoemd worden. Deze is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Want de eerste opstanding is voor de 1000 jaren namelijk. En over deze heeft de tweede dood geen macht. Daar ga ik verder niet op in. Maar er staat wel, ze zijn priesters van God en Christus en ze zullen met hem als koning heersen 1000 jaren. Dat is 5 keer. En dan vers 7, en wanneer de 1000 jaren zullen geëindigd zijn, dat is 6 keer, zal de Satanas uit zijn gevangenis ontbonden worden. Hij zal uitgaan om de volken te verleiden die in de vier hoeken der aarde zijn, Rusland, Gog en Magog, om Oost-Europa, om hen te vergaderen tot de krijg, welke getal is als het zand der zee. Ik ga niet uitleggen waarom dat zo is, maar ook deze legers worden, deze volkeren worden geoordeeld. En dan volgt de jongste dag. Ja, ik heb haast nou. Ik moet nog 2 hoofdstukken. 2,5. Vers 11. Ik zag een grote witte troon. En degene die erop zat, van wiens aangezicht aarde en hemel wegvloden. Dat is van belang. Want dat Het is voor mij een argument om vast te stellen dat vers 1 van hoofdstuk 21 de afsluiting is van deze pericoop, van dit schriftgedeelte. Met andere woorden, hoofdstuk 21 vers 1 hoort nog bij hoofdstuk 20. Dan begint deze pericoop met: ik zag de aarde en de hemel wegvlieden en geen plaats is voor die gevonden. En het eindigt met: en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. Punt. Punt. En als je dan een nieuw hoofdstuk wil beginnen, dan eigenlijk bij vers 2. Maakt verder niet uit natuurlijk, maar het is van belang om dat te zien. Want dit is de jongste dag, de laatste dag van de oude schepping. Dit is het vergaan van de wereld, dus dat duurt nog langer dan 1040 jaar. Langer dan 1040 jaar vanaf heden. Goed. Maar pas op die jongste dag, bij deze gelegenheid, worden de doden geoordeeld. Waarbij sprake is van boeken, in vers 12. De boeken werden geopend en een ander boek werd geopend dat des levens is. Dat zijn er samen minstens 3 boeken. Heb je dat? De boeken werden geopend en een ander boek, nog een boek. Dan heb je er minstens 3. Dat des levens is. En ze werden uit de boeken geoordeeld naar hun werken. Zodat het ene boek is het boek des levens, waarin iedereen staat die gelovig was. Het andere boek is ongetwijfeld de Bijbel. Nou ja, sommigen zouden geoordeeld worden door Mozes. Dat zijn in ieder geval de boeken van Mozes. Kan niet missen. De Bijbel dus, Evangelie. Dat is 2. Er staat bovendien, ze worden geoordeeld naar hun werken, zodat dat derde boek uit de reeks moet zijn, het boek waarin de werken der mensen beschreven staan. Makkelijk, hè? Een Bijbel, het boek der werken, de boekhouding van de werken der mensen. De mens zal immers geoordeeld worden naar zijn werken. Zeker wel. En of het werken des geloofs of des ongeloofs zijn, in ieder geval. Toch? En het boek des levens. En dan staat er: en de zee gaf de doden die in haar waren. En de dood en de hel gaven de doden. Dat zijn 3 zelfstandige naamwoorden, maar het zijn maar 2 categorieën. De zee en de dood en de hel. Heb je dat? De zee gaf de doden en de dood en de hel gaven een doden. Heb je maar 2 categorieën. Want dood en hel is synoniem. En zee is eigenlijk ook synoniem, maar wordt apart genoemd omdat de zee dan wel de afgrond staat, in bijzonder ook voor de plaats waar degenen zijn die geleefd hebben voor Adam in de oude wereld, in de wereld die toen was. Heb je dat? Aan die voortijd, precies. En dat staat in Judas en in Petrus. Dat dat zo is. Dat ze daar bewaakt worden voor de grote dag des oordeels. En daarom worden ze hier apart genoemd. Niet al te expliciet. Maar goed, want onder ons gezegd, degenen die in de zee verdronken zijn, die zijn gewoon in de dood en de hel. Dodenrijk namelijk. Waarom dan zee? Omdat zee hier gebruikt wordt in die andere betekenis. De bewaarplaats van degenen uit die oude wereld. Die worden ook dan pas geoordeeld. Net als de demonen trouwens. Die komen ook uit die oude wereld, maar zullen pas op de jongste dag geoordeeld worden. Wisten ze zelf. Zeiden ze ook tegen de Heer Jezus. He? Heb je dat? Nou, gaat hij weer. Zij werden geoordeeld en ieder naar hun werken. En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. Dit is de tweede dood. Dat betekent dat dood en hel daarna geen macht meer uitoefenen. En degenen die dit overleven, die zijn niet meer aan de dood onderworpen. Dat is alles wat het betekent, meer niet. En dan staat er: en zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Net als de dood en de hel. En in het vuur verbrand. Wat moet ik nou weer zeggen vanavond in 2 minuten? In het vuur verbrandt alles. Tenzij anders vermeld. Dan heb ik het nagevraagd aan de 3 vrienden van Daniel. Die zeiden: nou, wij zijn de enigen die het overleefd hebben. Alles wat in het vuur geworpen wordt, houdt op te bestaan. Ja, sorry. Maar dat moet ik even zeggen. Dat is nou eenmaal zo. Want de eeuwige marteling, altijd voortdurende marteling, is niet een Bijbels begrip. Sorry. Is niet zo. Wat er gezegd wordt, vele schriftplaatsen, waarvan ik kan om, denk ik, als ik me goed herinner, ik heb ze allemaal over gesproken, die zeggen dat de zondaar zal uitgedeld worden, teniet gedaan zal worden, niet meer zijn tot in eeuwigheid, of wat het allemaal maar wezen mag. Hij bestaat niet meer. uiteindelijk. Hij zal geoordeeld worden, weggedaan worden. Verloren zijn, weg, zoek. Is er niet meer. En dat is wat in het vuur gebeurt. Normaal gesproken als iets in het vuur geworpen wordt. Tenzij de Heer een wonder doet, maar dat doet hij alleen voor gelovigen. Zoals die drie vrienden van Daniel in de vurige oven. Ja, dat hoef je nou niet aan te nemen als ik het nu zeg. Maar dan weet je hoe ik erover denk. Sorry, ik kan het nou verder niet uitleggen. Maar dat is de gedachte hier. Zodat uiteindelijk God zal immers in Christus de wereld met zich verzoenen. Dat gebeurt ook. Het eind van het verhaal is een compleet verzoende wereld. Als ik maar niet gezegd heb dat allen behouden worden, want dat is niet waar. Nee, alleen gelovigen worden behouden, de rest wordt dus weggedaan. Dat is wel duidelijk, hè? Het zal uitgeroeid worden, wat er mee wezen mag. Dat is ook wat hier naar voren gebracht wordt. Maar er staat, wie niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, werd geworpen in de poel des vuurs. Ik moet er helaas even bij zeggen, dat het dus kennelijk ook zo is, dat er wel zijn die gevonden worden geschreven te zijn in het boek des levens. Dat is niet algemeen bekend, want de algemene gedachte is dat alleen maar dit oordeel komt op de jongste dag, want al het andere, ik geloof men niet in of kent men niet. Men wacht de jongste dag en zegt, nou, de een wordt behouden, de ander niet. Dat begrijp je toch? Gelovig en ongelovig, maar dat gebeurt gelijktijdig. En terwijl in de kring van de bedelingenleer, zal ik dan maar zeggen, gelooft men de opname van de gemeente ver voor de jongste dag. Dat is een opstanding, een opname, maar opstanding van uitsluitend gelovigen. En gewoonlijk leert men dan dat op de jongste dag uitsluitend ongelovigen geoordeeld zullen worden. Want zegt men, de eerste opstanding voor de 1000 jaar, dat is die van de gemeente in elk geval, is een opstanding van rechtvaardigen. En aangezien Johannes 6 zegt, er is een opstanding tot rechtvaardigheid, een opstanding te leven, en een opstanding ter verdoemenis, zegt men nou, die opstanding ter verdoemenis is dan op de jongste dag. En dat is een zwaar misverstand, want dan is namelijk aan de ene kant niet gezegd wanneer de oud-testamentische gelovigen dan op zullen staan. Daar krijgen we altijd problemen mee. En wanneer degenen die in de 1000 jaren geleefd hebben geoordeeld zullen worden, zijn toch gelovigen? Wanneer die dan? Bovendien, het mag dan zijn dat in Johannes 6 staat een opstanding te leven en een opstanding ter verdoemenis. Het neemt niet weg dat in datzelfde Johannes 6 4 keer staat dat de Heer de zijnen zal bewaren en zal doen opstaan ten jongste dagen, ten uiterste dagen. 4 keer, hetzelfde Johannes 6. Dus hoe men dat heeft met het lezen van het hoofdstuk, is mij nooit duidelijk geworden. Dat hoef ik natuurlijk ook niet te weten, hoe men dat rijmt. Maar de gedachte is gewoon, allen die geleefd hebben zullen geoordeeld worden op die jongste dag, behalve de gemeente. De gemeente van eerstelingen, de gemeente met zijn hemelse bestemming. Maar voor de rest op de jongste dag gelovigen en ongelovigen, en ook alle oud-testamentische gelovigen behoren daarbij, inclusief Abraham, David, Daniel, om maar eens wat te noemen. Zij verwachten niet de 1000 jaren, zij verwachten het koninkrijk. Doe je dat? En dat is op de jongste dag vroeg genoeg, blijkbaar, in de Bijbel. Nou goed, dan laat ik het dan maar bij. Daarna staat er in 21 vers 1, dat is de afsluiting, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Punt. En dat is van groot belang, omdat, voor zover ik heb kunnen nagaan, het algemene, wijdverbreide misverstand is, ik zal bijna zeggen zonder uitzondering, want ik heb die uitzondering nog nooit ontmoet, dat men gelooft dat wat nu volgt een beschrijving is van een stad die in de hemel gebouwd is en die uit de hemel nederdaalt op de nieuwe aarde. Heb je dat? Nieuwe Jeruzalem daalt neer op de nieuwe aarde, is de gedachte. Wel, als u vers 1 aansluit bij het voorgaande hoofdstuk, is die gedachte in elk geval helemaal zoek. En zo hoort het ook, want deze hoofdstukken spreken niet over een stad die uit de hemel nederdaalt op een nieuwe aarde. Dat is gewoon niet waar. En er is een heel eenvoudige reden voor. Ik zou niet weten waarom de rest van dit visioen of van deze visioenen ineens letterlijk zou zijn. De gedachte is namelijk, dat het nederdalen van Jeruzalem uit de hemel naar de aarde niks anders is dan een uitbeelding van het koninkrijk van Christus. Dat is Jeruzalem. In het Oude Testament al staat Jeruzalem voor het Messiaans Rijk. Niets anders is dan het nederdalen, dan wel openbaar worden vanuit de hemel naar de aarde van het koninkrijk van Christus. Dat is waar het over gaat. Heb je dat? Waarmee ik meteen zeg, dat dit nieuwe Jeruzalem, dus het uit Openbaring 21 en 22, hetzelfde Jeruzalem is als uit Hebreeën 12, waarvan wij deel uitmaken, en hetzelfde ook als uit Galaten 4. Het Jeruzalem dat boven is, dat ons aller moeder is. En ik heb altijd gezien dat men daar onderscheid tussen maakt. Weer een ander Jeruzalem. Nee, het is gewoon hetzelfde. Het is het koninkrijk van Christus. En wat in Openbaring 21 beschreven wordt, is niks anders dan een samenvatting niet alleen van dit Bijbelboek, maar zelfs een beschrijving van heel de Nieuwtestamentische geschiedenis. Want dat Jeruzalem bestaat allang in de hemel. Dat koninkrijk van Christus is allang in de hemel. En het zou uit de hemel nederdalen naar de aarde. Het zou namelijk openbaar worden. En de beschrijving van dit nieuwe Jeruzalem is dus een beschrijving van het koninkrijk van Christus, ook in zijn tegenwoordige, verborgen en nog uitsluitend hemelse vorm. Heb je dat? Nou, zo zou je die hoofdstukken moeten lezen, je hebt geen enkel probleem. Als je het anders doet, krijg je grote, maar dan ook zeer grote problemen. Weinigen doen het, nauwkeurig lezen, maar dat is nou helemaal zo. Er staat bijvoorbeeld in 20 vers 15, zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Heb je gezien? Niet in het boek des levens, dan in de poel des vuurs. Dan 21 vers 27. In haar, in Jeruzalem, dit Jeruzalem wat uit de hemel zal nederdalen naar de aarde. In haar zal niet inkomen iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugen spreekt, maar die geschreven zijn in het boek des levens des lands. Dan hebben we dus maar twee smaken. Men staat geschreven in het boek des levens des lands en men komt in het nieuwe Jeruzalem. Of men staat niet in het boek des levens des lands en men wordt geworpen in de poel des vuurs. Als nu dit Jeruzalem een stad is, letterlijk, op een letterlijke nieuwe aarde, wie woont er dan op de nieuwe aarde? Nee, de gemeente niet, die woont in de hemel. Gelovigen zijn geschreven in het boek des levens, die wonen in Jeruzalem. Maar wie woont er nou op de nieuwe aarde buiten Jeruzalem?
Niemand.
Niemand. Dan, dus, want daar hebben we niemand voor. Gelovigen wonen in Jeruzalem, ongelovigen zijn in de poel des vuurs. Wie woont er dan op de nieuwe aarde? Niemand. Dat kan dus niet. Dat is ook niet zo. Het punt is, Jeruzalem staat voor het koninkrijk in onze dagen, maar ook in die dagen tot in eeuwigheid aan toe. En gelovigen gaan het koninkrijk binnen. En waar dat koninkrijk komt op de aarde, nederdaalt uit de hemel naar de aarde, zullen dus de gelovigen die deel hebben aan Jeruzalem leven op de nieuwe aarde. Zodat je ziet dat Jeruzalem, dit nieuwe Jeruzalem, niet een stad is op die nieuwe aarde. Jeruzalem breidt zich uit. Ga ik het bijna tekenen. Zou ik niet doen. Breidt zich uit de hemel naar de aarde, zodat het de hele aarde valt. Het koninkrijk zou komen uit de hemel naar de aarde. Matthäus 5 hoor. Uw koninkrijk, Jeruzalem, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dan daalt het toch neder uit de hemel naar de aarde. Nou, dat is wat deze hoofdstukken zeggen. Bovendien, in Jeruzalem. Degene die geschreven zijn in het boek des levens, in de poel des vuurs. Degene die niet geschreven zijn in het boek des levens. En hier staat in 22 vers 15, maar buiten de stad, buiten zullen zijn de honderden tovenaars, de hoereerders en de doodslagers, de afgodendienaars en ieder die een leugen lief heeft en doet. U gelooft dan niet dat die mensen op de nieuwe aarde zullen leven? Ik heb iemand horen vertellen in alle ernst, dat die mensen op de nieuwe aarde zullen leven, maar ze mogen de stad niet in. Dat is dan de conclusie. Dat is natuurlijk waar, zijn die mensen worden geworpen in de poel des vuurs. En als u zegt, maar ze zijn hier toch niet in de poel des vuurs. Mocht dat uw conclusie zijn, dan zeg ik, ja, maar dan is het ook geen beschrijving van na de jongste dag. Het is nu zo. Het is de algemene waarheid over het koninkrijk van Christus. Deze lui gaan het koninkrijk niet binnen, zijn daar buiten. En als eenmaal de jongste dag passeert, zullen ze nog steeds buiten zijn, buiten geworpen worden. Buiten Jeruzalem, want als dit nieuwe Jeruzalem straks de hele... Nou, vooral. Als dit nieuwe Jeruzalem straks de hele aarde vult... Sorry, sommigen raken nu volledig van de wijs, maar... Als dit nieuwe Jeruzalem straks de hele aarde vult... Zullen deze tovenaars, honden, oereerders, doodslagers, afgodendienaars enzovoort... Buiten de aarde dus geworpen worden. Nou, in ieder geval vanuit mijn standpunt hier naar beneden. Buiten de aarde, naar de buitenste duisternis, dus beneden altijd. Naar de buitenste duisternis zullen ze geworpen worden enzovoort. Dan zijn ze niet alleen niet in Jeruzalem, ze zijn zelfs niet meer op aarde. Zelfs niet meer in de schepping, want het koninkrijk van Christus zou de hele schepping uiteraard vullen. Waar zijn ze dan? Nergens meer. Uiteindelijk. Nou, hoe lang weet ik niet, maar in ieder geval, dat is zo. En dat is wat hier beschreven wordt. Ik heb niet de tijd verder om erop in te gaan, maar het verklaart alles wat in het schriftgedeelte staat. En er wordt zoveel onzin over verteld. Ik zeg dat met grote nadruk. Er staat bijvoorbeeld, in het Jeruzalem zal God alle tranen van de ogen afwissen. Dat staat in vers 4 van hoofdstuk 21. Dan zegt sommigen, kijk, ik concludeer, want ik ben maar een naïeve lezer. Ik zeg, nou, dan zijn daar dus geen tranen meer. En ik sta ervoor, dat is de betekenis van de uitdrukking. Hij zal alle tranen van de ogen afwissen. Maar dan zijn er die glashard precies het tegenovergestelde concluderen. Zeggen, dan zijn er dus nog tranen. En als ik dan zeg, hoezo? Dan zeggen ze, ja, anders kunnen ze niet afgewist worden. Ja, dat is wel een omdraaien van wat er echt staat natuurlijk. Maar voor zover u vaststelt dat er dan in dat Jeruzalem dan tranen zijn en dat hij ze afveegt. Wel, u en ik zijn in dat Jeruzalem. Sinds wij tot geloof gekomen zijn. En hij is degene die onze tranen afwist. Dat is toch gewoon zo? Dat is geen enkel probleem. Maar er zijn er die zeggen, ja, dat is wel de nieuwe aarde, maar dan is het nog niet volmaakt, want er zullen nog tranen zijn, want er staat in Openbaring 21. En dan, dus dan krijg je weer een bedeling, na de jongste dag weer een bedeling, weet je wel. En pas daarna komt dan de eeuwigheidssituatie, hetgeen meteen de gelegenheid geeft om na die nieuwe bedeling daar, ook alsnog degene die in de tweede dood geworpen waren... En die met dood en al in de poel des vuurs geworpen waren. Om die er dan nog weer een keer uit te vissen. Want de leer van alverzoening leert dat. Onder andere. Nou, het is dan ook nog niet volmaakt. Hoe ze dat in elkaar bezetten, dat ga ik u niet vertellen. Want er schiet er toch niks mee op. Maar dat is dan het idee. Weet. Zo wordt het allemaal gerekt. Maar het wordt dan gebaseerd op een volstrekte misplaatsing. Van dit visioen uit Openbaringen 21 en 22. Het is gewoon een visioen over het koninkrijk zoals het in onze dagen reeds bestaat, maar nog in de hemel is.